aflevering. Assalamu alaikum en beste kijkers, welkom alweer bij een nieuwe aflevering. En vandaag is het weer voor mij in ieder geval altijd een van de leukste afleveringen, want ik heb altijd zeer interesse altijd in de geschiedenis van Marokko. En ik denk, ik ben van mening dat voor iedereen natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk is om een stukje geschiedenis van Marokko zeker wel te kennen, zodat je ook weet waar je vandaan komt. En vandaag hebben we weer een van onze Marokkaanse trotsen waar we zeker trots op kunnen zijn. En die heeft daar passie voor. En die gaat ons vandaag dus meenemen in een stukje van de geschiedenis van Marokko. Maar er zullen nog vele afleveringen inshallah in de toekomst komen. Voordat we beginnen, vergeet alsjeblieft niet de video te liken en delen met je vrienden en kennissen en familie. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Sibrahim, van harte welkom en leuk dat je wilt meedoen aan een aflevering. En ik laat de introductie, ik denk maar aan jezelf over, als jij misschien even, ik denk dat je bij velen al wel een beetje bekend bent wie je bent, maar voor de mensen die je niet kennen, dan een kleine introductie, broeder.
Ja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, si Jamal. Het is een eer om vandaag de gast te zijn. Ik ben een trouwe kijker van de High Frequency Podcast. Dus ik heb de meeste afleveringen heb ik gewoon echt bekeken. En jullie doen goed werk, dus het is een eer om hier een onderdeel van te mogen zijn. En ik hoop zeker in de toekomst om vaker hier te mogen aanschuiven. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Ibrahim Sba. Ik ben zelf in Marokko geboren, dus... toen ik een jaar of drie was, toen zijn mijn ouders naar Nederland gekomen. Ik ben geboren in Tezza. Dat is een stad in het midden van Marokko. Het is tegenwoordig onderdeel van de snelweg vanuit Fez naar Oujda. Tezza is een stad waar ik eigenlijk een deel van mijn leven heb besteed. Ik ben in Nederland in Utrecht opgegroeid. En zoals de meeste Marokkanen ben je natuurlijk dan op zoek naar je wortels. Hè. Wie ben ik? Je woont in Nederland, je hebt Marokkaanse roots. En op een gegeven moment, de media, politiek en een deel van de maatschappij, die noemt je natuurlijk de Marokkaan. Aan de andere kant krijg je te horen van, ja, maar je bent Nederlander. Dus je raakt in een soort van identiteitscrisis. Wie ben ik eigenlijk? Dus ik denk dat de meeste Marokkanen daar wel mee te maken hebben gehad. En ik zeker ook. En op een gegeven moment begin je te ontdekken. Dan ga je onderzoeken van, wie ben ik eigenlijk? Nou, dat begon bij mij redelijk vroeg. Ik denk dat ik toen een jaar of 13 al was. Dat ik al echt actief begon te onderzoeken van, wat is Marokko eigenlijk? Want ik kwam daar natuurlijk in de zomervakantie. Maar dat was het eigenlijk. Maar wat is Marokko voor land? Wat heeft mijn ouders ertoe, of mijn voorouders ertoe, bewogen om naar Nederland toe te gaan? Welke omstandigheden waren dat? Etcetera, etcetera. En toen begon ik te onderzoeken, me te verdiepen in de geschiedenis van Marokko. En Al-Andalus, wat eigenlijk ook een deel is van de Marokkaanse geschiedenis. En zodoende begon ik met schrijven van artikelen. En inmiddels heb ik ook al wat boeken geschreven. Over de islamitische geschiedenis. Ik doseer ook islamitische geschiedenis zelf. Dat is eigenlijk mijn roeping op het moment. Het doseren, het onderzoeken. En mensen motiveren om vooral hun eigen roots te ontdekken. En hun eigen wortels te ontdekken. En die identiteit te versterken. Want ik ben van mening dat dat in dit tijdperk noodzakelijker is dan ooit.
Ja, zeker. Je zei eigenlijk al vanaf 13 jaar, dat is ook al echt heel, heel vroeg, hè? Mashallah. Echt al heel vroeg. Ja.
Het heeft een aanleiding voor mensen uit mijn generatie. En als ik soms generatie zeg, denken mensen van je praat alsof je 80-jarige bent. Maar er gebeurt best wel veel in mijn pubertijd. Want de aanslagen van 9-11, die gebeurden toen ik een puber was. Dus wij waren allemaal moslims in Nederland, Marokkaans roots. Maar na 11 september, de aanslagen die toen in New York plaatsvonden, toen werd echt het vizier werd gericht op iedereen die een moslimidentiteit had. En je moest op een gegeven moment je religie gaan verantwoorden. Je moest gaan uitleggen waarom je moslim was, et cetera. Dus wij werden eigenlijk ook in die tijd een beetje, door de omstandigheden werden wij, en achteraf, alhamdulillah dat gebeurd is, en niet de aanslag, maar natuurlijk die druk op ons als moslims om die islamitische identiteit te uit te leggen en te verantwoorden. Dat heeft ervoor gezorgd dat mensen in mijn generatie op best wel jonge leeftijd al begonnen met dat onderzoek van wie ben ik eigenlijk? En waar geloof ik eigenlijk in? Dus het heeft ook bepaalde redenen gehad. Want een 13-jarige in dit tijdperk, die zit op zijn PlayStation een beetje te spelen en een beetje te swipen op TikTok vaak. In mijn tijd was dat iets anders.
Ja, klopt. Maar waar ben je begonnen dan toen op 13-jarige leeftijd? Wat ging je dan, wat ben je als allereerste gaan inlezen eigenlijk?
Ja, kijk, als Marokkaan hebben wij natuurlijk een hele rijke geschiedenis. En als je naar Marokko gaat, heb je dat nog steeds. Dus toen ik naar Marokko ging in de zomervakantie na die periode, toen ging ik met een hele andere blik naar Marokko. Nee, voorheen was het gewoon een beetje chillen op het strand, een beetje genieten van het eten en het drinken, temperaturen, noem het maar op. Maar vanaf dat moment, toen was het meer van, ik kom bijvoorbeeld uit Teze, weet je. Teze, ik liep daar jaren rond. Maar toen ging ik me afvragen van ja, die muren die hier staan, die zijn echt zo oud. Want Teze is een hele oude stad. Dus er wordt gezegd dat het de oudste stad van Marokko is. Dus ik begon me af te vragen, ja, wie heeft die muren gebouwd? Waarom staat hier een oud kasteel ergens op een berg? Dus ik ben eigenlijk, ja, want in Marokko heb je gewoon, als je ook in de binnenstad van Fes of Tetouan of
Ja,
van
weer dat ook,
Marrakesh,
ja.
het maakt niet uit waar je
Meknes,
eigenlijk bent.
ja, Meknes ook,
Meknes ook.
ja.
En heel veel mensen die lopen gewoon daar doorheen. Gewoon een beetje van, het zal wel. Maar wanneer je dan echt gaat afvragen van wie ben ik, dan krijg je die muren, die kastelen, die oude moskeeën, die zawaaien en alles. Dat krijgt op een gegeven moment allemaal een ander perspectief. En dan ga je afvragen, wat is dit? Wie heeft dit gebouwd? En op dat moment begin je eigenlijk, ja, in mijn geval begon het op dat moment. Het bestuderen van Marokko eigenlijk als land.
Ja. Je hebt het over die muren die dan bij Tezel Fok zitten daar zo. Dat
Ja,
stukje.
klopt. Ja, want
Ja.
Tezeb bestaat tegenwoordig uit het onderste gedeelte, is eigenlijk een nieuw gedeelte. Maar het oude gedeelte daarboven, dat is heel oud, is eeuwen oud. Dus ik vroeg me af van wie heeft dit gebouwd? En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met allerlei namen waar ik nog nooit van heb gehoord. Zoals bijvoorbeeld Yaqub El Mansour. En dat soort namen. Toen dacht ik, wie is die man? En toen ben ik daar gaan overlezen. En in Teze heb je in de oude markt, dat heet Al Harrash of Harrash noemen wij dat. Harrash, ja, dat is de oude, hele oude markt. Heb je een boekhandelaar, en die heet Hassan. En die zit daar al heel lang, en je hebt daar hele oude boeken. En ik kwam bij die man ook vaak van, weet je, ik keek naar dat winkeltje. Ik zag, hij heeft een oude trap daar, echt een heel oud winkeltje. Die man zit daar al heel lang. En ik nam toen een boek mee bij hem. Dat ging toen over Ibn Battuta, de wereldreiziger, Rihla van Ibn Battuta. En toen dacht ik van ja, wij als Marba, wij hebben echt een geschiedenis. Dit is gewoon een man die de hele wereld heeft afgereisd. Hij is overal geweest. En waarom weet ik daar allemaal niks vanaf? Weet je, toen begon echt die honger van, ik moet vanaf nu moet ik echt, ik moet me echt erin gaan verdiepen.
Was dat daar dat je kennis maakte met Ibn Battuta? Was dat de eerste keer voor jou?
Ja, echt, dat boek was voor mij de eerste keer. Ik had er wel eens vaag van gehoord. Want kijk, als Marokkaan in Nederland of als moslim in Nederland krijg je op de basisschool of op de hogeschool krijg je vrijwel niks mee over de islamitische of de Marokkaanse geschiedenis. Het is heel erg gefocust op het Europese gedeelte, het westerse. Napoleon, Julius Caesar, Alexander de Grote, het koloniale tijdperk, noem het allemaal maar op. Maar onze geschiedenis, dat ga je niet op school vinden.
Ja, klopt.
Dus ik moest echt naar Marokko gaan om het daar te ontdekken. En het boek van Ibn Battuta destijds, dat was voor mij echt een changer van, weet je, niet, want wij kenden als Marokkanen in die tijd de voetballers, hè, weet je, Mustafa Hadji, Nourdine Nebat en Salah Ad-Din Basir, noem het maar op, weet je, dat waren onze helden in die tijd. Maar toen dacht ik van, ja, we hebben meer dan voetballers voortgebracht, we hebben hier wereldreizigers, we hebben koningen, we hebben geleerden, we hebben wetenschappers. En ja, als niemand mij dat gaat vertellen, dan ga ik het zelf onderzoeken.
Ja, klopt. Nee, maar ik denk misschien is het wel leuk om even te beginnen met Ibn Battuta, want ik denk bij velen die kennen hem misschien wel van de luchthaven in Tanja of zo, of die kennen hem een beetje van, ja, hebben we wel eens hier en daar wel gehoord, maar meestal weten ze vaak niet wie die echt precies is en wat die heeft betekend eigenlijk voor Marokko zelf. Misschien dat je ons een beetje daarin kan meenemen.
Ja, Ibn Battuta is een van de velen. Inderdaad, het vliegveld van Tanja is naar hem vernoemd. Maar dat vind ik altijd trouwens, goeie Jalal, of Jamal, vind ik altijd zo frappant dat een Marokkaan, die komt dan op Tanja Airport, Ibn Battuta, of komt in Marrakesh, of komt in Fes of Meknes, en weet helemaal niks achter de naam, of weet niks achter het gebouw. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Ibn Battuta, idem dito. Deze man, we kennen Marco Polo als de wereldreiziger. die een groot deel van de wereld heeft verkend. Deze man die begon eigenlijk op jonge leeftijd. Hij was nog een tiener. En in Tanja is hij trouwens begraven. Want in Tanja heb je in de oude stad heb je nog steeds een maqam, een soort plek waar hij, een mausoleum waar hij is begraven.
Oké.
In de oude Medina van Tanja. En hij op jonge leeftijd wilde hij de Hajj doen. Dat was zijn intentie. In die tijd had je geen vliegtuigen of boten. Dus hij ging dat natuurlijk te voet doen. Dus je ging of met een rijdier. Of hij ging te voet. En hij vertrok en uiteindelijk zijn hajj werd een reis die decennia lang duurde. Dus zijn intentie was naar Mekka gaan voor de hajj. En uiteindelijk, die hajj werd een reis die hem voerde langs verschillende continenten. Hij ging naar Azië, hij maakte kennis met koningen, hij maakte kennis met allerlei verschillende culturen en beschavingen. En allemaal werd dat uiteindelijk toen hij terugkwam, jaren later, meer dan 20 jaar later, kwam hij terug uiteindelijk in de Maghreb, in Tanja. En toen werd zijn avontuur of zijn avonturen werden toen in een boek werd dat toen gecompileerd. In het tijdperk dat de Beni Merin-dynastie regeerde over Marokko, toen werd dat een verzameling van avonturen in een boek.
Oké, okay, en welke jaartal was dat dan dat Ibn Battuta leefde?
Ja, dan praten we echt over 15e eeuw een beetje.
15e eeuw.
14e, 15e eeuw. Ja, Beni Merin was de heerser over de delen van wat nu Marokko is in de 15e eeuw. Dus hij keerde toen terug naar Marokko, naar echt heel lang. Hij is overal geweest, echt Maleisië. Hij is op de Malediven zelfs geweest. En hij beschrijft ook hoe de mensen leefden in die tijd. En hij was er zelf ook een rechter op een gegeven moment, dus hij had ook kennis. En hij reisde rond de wereld en maakte kennis. En wat hij ook deed, dat is iets, Ibn Battuta. Hij trouwde ook overal waar hij kwam. Dus ik zeg ook altijd tegen Marokkanen van, Marokkanen kom je over de hele wereld, kom je ze tegen. Waar je ook naartoe gaat. Maar Ibn Battuta die ging overal, trouwde overal. En hij liet overal kinderen achter. Of dat zo goed is, is een ander verhaal. Maar in ieder geval. Er is bijvoorbeeld een verhaal dat hij op een gegeven moment aankomt op de Malediven. En hij trouwt daar met een aantal vrouwen daar, lokale vrouwen. En op een gegeven moment, wanneer hij weggaat, dan zegt hij van: joh, ik ga weer naar een paar jaar. Nou, wil je mee? Nou, die vrouwen die denken natuurlijk niet: ben je gek? We gaan niet met je mee. We blijven hier, dit is ons eiland, weet je. Hier woont onze familie. Ja, dan was het voor Ibn Battuta van: oké, dan ik ga weer verder.
Hallo.
Dus Marokkanen hebben overal op de wereld hebben ze nakomelingen, onder andere door Ibn Battuta. Maar hij is eigenlijk de eerste wereldreiziger. Er zijn ook in Nederland, in Utrecht heb je bijvoorbeeld een straat die naar hem vernoemd is. Tanja Airport is naar hem vernoemd. Dus dat is een van de vele iconen uit de Marokkaanse geschiedenis.
Ja. Nee, mooi man. Nee, je had gelijk inderdaad. En ik denk ook om een stukje terug te gaan waar we het een beetje ervoor ook over hadden. Voordat we aan de podcast waren begonnen. Van dat inderdaad de Marokkanen niet vaak 1, 2 begrijpen van wat hun asel is. En hoe interessant en hoe sterk eigenlijk de geschiedenis van Marokko wel is. Zoals je eigenlijk een beetje in het begin al aangaf. Van, ja, in de 8e eeuw hebben wij toen al besloten dat wij een beetje onze eigen weg op gaan. En ik denk misschien dat het daar even, als je ons een beetje daarin kan meenemen van hoe dat eigenlijk allemaal een beetje is verlopen toen destijds. En wie is, of zullen we beter beginnen van, als je eigenlijk zou vertellen van, aan een Marokkaan eigenlijk, als je hem zou willen vertellen van ja, hoe interessant de geschiedenis van Marokko is, hoe zou je dat het beste kunnen verwoorden?
Ja, we hebben echt een hele unieke geschiedenis. Ik zou willen zeggen als Marokkaan. Even dat term Marokkaan even ook even een definitie geven. Want ik krijg vaak ook boze berichtjes van mensen die zeggen van ja, jij praat steeds over Marokko, Marokko. Bijvoorbeeld onze Algerijnse broeders en zusters, die zeggen vaak als ik dan praat over Marokko zonder context te geven van ja, waar zijn wij in dit hele verhaal, weet je wel? Laten we beginnen bij Marokko. Marokko is natuurlijk een verbastering van het woord Al-Maghrib. Al-Maghrib is een regio in Noord-Afrika. Dus als we praten over Marokko, dan praten we over natuurlijk heb je het huidige, het moderne Marokko, het Koninkrijk Marokko. Maar als we echt in historische termen praten, dan praten we over een groter gebied dan wat nu Marokko is. Dus dat even verduidelijken, dat wij niet straks boze berichten krijgen van mensen die zeggen van jullie praten alleen over Marokko.
Ja. Maar dat is dan van Marokko dan tot aan, volgens mij, de helft van Egypte of zo was het.
Ja, Al-Maghrib is eigenlijk een gebied van Marokko, inderdaad, vanaf dus de Atlantische Oceaan, Tanja, om het zo te noemen, tot en met Libië eigenlijk. En Misr werd eigenlijk gezien, Misr werd eigenlijk gezien als een apart gebied, Egypte. Maar het liep door tot de grens tussen Egypte en wat nu Libië is. Dus dat is Al-Maghreb. Al-Maghreb bestaat uit drie verschillende gebieden weer. Dan heb je Al-Maghreb Al-Aqsa. Dus Al-Maghreb Al-Aqsa, dat is het verre Marokko, dus het verre westen. Want Al-Maghreb betekent eigenlijk het westen, Al-Gharb. Dus het verre westen, dat is dan wat nu Marokko is. Dan heb je Al-Maghreb Al-Awsat. Het middelste gedeelte, dat is een beetje wat nu Tunesië is en deel van Algerije. Dus we praten over een groot gebied wat zich eigenlijk uitstrekt van Marokko tot en met wat nu Libië is. In historische term. Maar Marokko vandaag is natuurlijk vooral het moderne land Marokko. Maar terug naar jouw vraag. Ik zou tegen de Marokkanen willen zeggen, jullie hebben een unieke geschiedenis, een grote geschiedenis. Een heldhaftige geschiedenis die de wereld ook op meerdere manieren heeft veranderd. Dus als Marokkaan, ik zeg altijd tegen een Marokkaan, je kan niet een volwaardige Marokkaan zijn als je je geschiedenis niet kent. Die geschiedenis van ons is echt zo groot. Kijk, elk land heeft natuurlijk haar eigen geschiedenis, weet je. Een Somaliër heeft de Somalische geschiedenis. Een Egyptenaar heeft de Egyptische geschiedenis. Maar onze Marokkaanse geschiedenis is echt ajib. Dus daarom zeg ik altijd tegen de mensen wat Ibn Battuta ook zei. Je hebt twee dingen nodig om het te onderzoeken en om het te leren kennen. Is een oog wat bereid is om te observeren, om te leren. En een voet wat is bereid om te reizen. En dat is wat Marokkanen tegenwoordig nodig hebben. De gemiddelde Marokkaan die je spreekt, die heeft vaak delen van Marokko bezocht. Tijdens de vakanties of daarbuiten. Maar het zijn wel vaak dezelfde gebieden waar ze altijd zijn. Weet je, Tanja, Tetouan, Nador, Houssima, Kaza, Marrakesh ook. Dat is natuurlijk ook allemaal in het gebied daar, Marrakesh, Agadir. Maar Marokko is groter dan dat. Marokko is rijker qua cultuur en traditie dan dat. Dus je moet echt als Marokkaan, zeg ik altijd, van ga door het land. Vanaf Tanja tot Laguira en onderzoek het. Ja, wat je net zei, het begin. Onze geschiedenis is ook zo uniek, omdat wij ons eigenlijk vanaf het begin eigenlijk al zijn we onze eigen weg gegaan. En dat is best wel uniek. Dat kan je over geen enkel land of geen enkel gebied in de moslimwereld zeggen. De Marokkanen hebben op een gegeven moment, want de geschiedenis van Marokko, als we praten over de islamitische geschiedenis van Marokko, dat begon in de 8e eeuw. Toen kwamen de Arabische fatihin, die kwamen naar de Maghreb toe om daar de islam te verspreiden. We kennen bijvoorbeeld namen zoals Uqba ibn Nafi', die Qayrawan bouwde in Tunesië. Vervolgens ging hij, was de eerste die toen Marokko inging. Hij bereikte toen ook de Atlantische Oceaan in Sla, wat nu Sla is. En daar begint het eigenlijk in de 8e eeuw. En dat is het tijdperk waarin Banu Umayya, de dynastie van Banu Umayya, regeerde over de moslimwereld. Vanuit Damascus destijds. En Marokko is toen een onderdeel geweest, toen het was geopend voor de moslims in die periode, was het dus een onderdeel van het wereldwijde kalifaat, wat dus werd geregeerd vanuit Damascus door de khalifa, een centrale leider. En de Marokkanen, en als we over Al-Maghreb praten, dan praten we natuurlijk vooral over de Amazigh, de Berbers. Die woonden voornamelijk in dit gebied voor de komst van de Arabische moslims. Later werd het natuurlijk een mengelmoes, maar het was een gebied wat, ja, laten we zeggen, misschien 95% waren Amazigh, Berbers. En die Amazigh, die hebben natuurlijk de islam omarmd. Die zijn moslims geworden vanuit overtuiging. Tariq ibn Ziyad is de bekende man die later ook naar Spanje ging. En naar wie ook Jebel Tariq is vernoemd, de rots van Gibraltar en de straat van Gibraltar. Dus dat kleine strookje water tussen Tanja en Algeciras, dat is vernoemd naar Tariq ibn Ziyad, Medip Tariq. Hij was Amazigh. Dus de Amazigh zijn moslims geworden. Alleen op een gegeven moment merkte zij dat de manier van regeren van Banu Umayya, dat het niet bij hun paste. Omdat er gewoon bepaalde misstanden ook waren. Vanuit die Banu Umayya-dynastie. En toen hebben ze gezegd: jongens, wij gaan onze eigen weg volgen. En ze hebben toen de Banu Umayya eigenlijk uit de Maghreb gegooid. En ze hebben ze bestreden en ja, eruit gegooid, om het zo hard te noemen. En vanaf dat moment eigenlijk is Marokko onafhankelijk gebleven. En is het haar eigen weg gegaan. En is het eigenlijk nooit meer onderdeel geweest van een centrale Khalifa of een sultan die regeerde over een groot deel van de moslimwereld. En heeft Marokko eigenlijk altijd haar onafhankelijke dynastieën gehad. En dat maakt onze geschiedenis ook zo uniek.
Maar was er ook een bepaalde reden of zo? Was dat ook bekend waarom dat zo was? Dat ze.
Ja, er zijn hele boeken over geschreven. Kijk, Banu Umayya, is een dynastie die regeerde over de moslimwereld. En zij hadden natuurlijk hun goede punten. Dat kun je niet ontkennen. Want vaak als we over dit onderwerp praten, dan heb je ook bepaalde Marokkanen die dan heel negatief zijn over Banu Umayya. En ze zien als degene die Marokko binnenvielen en Marokko onderdrukte, et cetera, et cetera. Ik zie het niet zo. De Banu Umayya-dynastie heeft de islam verspreid naar Spanje, naar de Maghreb. Dat de reden dat wij moslims zijn naar Allah is, dat is de Banu Umayya-dynastie. Ze hebben de islam verspreid tot aan de muren van China. Dus zij zijn verantwoordelijk geweest voor de expansie van de islam. Dat is een goede zaak die zij hebben gedaan. Maar aan de andere kant hadden ze ook een bepaalde manier van regeren over onder andere de Maghreb, waarin de Amazigh werden gezien als tweederangsburgers. Dus er zijn bijvoorbeeld verhalen dat de Amazigh, die moslims, werden alsnog de belasting voor de ongelovigen moesten betalen, jizya. Ja, want een jizya is een belasting die wordt gevraagd van de Joden en de Christen, de mensen van het boek, de Ahlul Kitab. En er wordt gezegd dat Banu Umayya bijvoorbeeld jizya vroeg aan mensen die moslims waren. Bepaalde leiders van de Banu Umayya. En ook dat bijvoorbeeld grote aantallen vrouwen van de Amazigh werden vanuit Al-Maghrib werden ze gebracht naar Damascus om daar te dienen als concubines van de leider. En dus dat waren allemaal misstanden waar die Emmen zich in het begin protest tegen indiende. En dat die protesten werden niet gehoord. En op een gegeven moment, toen was er voor hun geen andere optie dan in opstand komen. En toen zijn ze in opstand gekomen en ze hebben toen de Banu Umayya uit Al-Maghrib gegooid. En dat ging best wel hardhandig. Het was niet jongens, willen jullie weggaan, maar gewoon echt middels oorlog. En dus echt oorlog. En sindsdien is Marokko dus eigenlijk, of Al-Maghrib is sindsdien een onafhankelijk gebied gebleven. Geregeerd ook voornamelijk door Emezigh-dynastieën. Dus je had verschillende dynastieën die over Marokko gingen regeren. Maar de eerste, de grote dynastie eigenlijk die over Al-Maghrib regeerde, dat waren de Edarissen. Dat was Moulay Idris. Die kwam uit het oosten en hij was zelf een vluchteling, want Marokko was in dit tijdperk ook een vluchtgebied. Dus vluchtelingen die bang waren of die vervolgd werden ergens in de moslimwereld, die vluchtten vaak naar Marokko. Waarom? Omdat Marokko natuurlijk het uiterste uithoek was van de moslimwereld. Het was Al-Maghrib Al-Aqsa, weet je wel? Dus het verre westen van de moslimwereld. En waarom gingen ze naar Marokko toe? Omdat in Marokko de khalifa geen macht had. Ja, dus als jij bijvoorbeeld problemen had met de Khalifa, dan ging je naar Marokko toe, want je wist in Marokko heb ik niks te vrezen.
We hadden geen
Nee. Nee, precies. Er waren geen uitleveringsverdragen in die tijd. Dus, en Marokko was ook niet een gebied waar de sultan enige macht had, of de Khalifa enige macht had. Dus je kon een redelijk vrij leven in Marokko als je een vluchteling was in die tijd, of het nou een politieke vluchteling was of wat dan ook.
Ja, daar stond volgens mij, wat ik ook zelf had begrepen, daar stond ook Slem mee bekend en volgens mij nog wel een paar andere steden in Marokko. Volgens mij is dat altijd zo geweest, dat een heleboel mensen vanuit, volgens mij wereldwijd, daar kwamen om, weet ik veel, misschien hadden ze iets, volgens mij hadden ze iets gedaan dan ergens en dan kwamen ze dan in Marokko om als toevlucht daar te verstoppen of wat je zegt. Weet jij daar meer over van? Of dat al in de afgelopen 100 jaren ook al zo was?
Ja, natuurlijk heeft Marokko heeft een geschiedenis van gastvrijheid. Hè? Dat moeten wij als Marokkanen, iets wat wij echt hebben, is die gastvrijheid die je op weinig plekken op de wereld ziet. En ik zeg, die gastvrijheid heeft twee kanten. Eén kant is, het is goed, hè, dat we gastvrij zijn. Wij vangen mensen op die problemen hebben of die hulp nodig hebben. Wij openen onze huizen. Maar die gastvrijheid is soms ook doorgeslagen, waardoor je eigenlijk jezelf in de uitverkoop zet. En dat merk je ook tegenwoordig, dat Marokkanen zijn heel gastvrij, alhamdulillah. Maar soms zijn ze te gastvrij, waardoor er gebruik van ze wordt gemaakt. En dat zie je tegenwoordig ook terug. Dat iemand bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te geven, moskeeën, die zijn heel gastvrij. Dan praat ik over een moskee bijvoorbeeld waar een Marokkaans, voornamelijk Marokkaanse mensen bidden en Marokkaans bestuur en dergelijke. Dan merk je vaak dat wanneer iemand van buiten komt, die dan bijvoorbeeld totaal niet de Marokkaanse cultuur heeft en niet de Marokkaanse wetschool volgt of wat dan ook, weet je, die komt dan naar zo'n Marokkaanse moskee, krijgt daar vervolgens uit die gastvrijheid een podium. En als je dat te ver door laat gaan, en dat zie je vaak ook in de praktijk gebeuren, is dat dan op een gegeven moment daar misbruik van wordt gemaakt, waardoor een Marokkaan op een gegeven moment 2 jaar later teruggaat naar diezelfde moskee. En dan denkt van, oh, waar ben ik beland, weet je wel? Want ik hoor hier dingen en ik zie hier dingen die totaal niet bij mijn belevingswereld passen. Dus die gastvrijheid van Marokko is historisch. Wij zijn altijd gastvrij geweest voor verschillende mensen. Voor koningen, voor prinsen, voor volkeren. Ook voor mensen die op de vlucht waren, inderdaad. En dat is gewoon Marokko, dat is gewoon onze geschiedenis. Nu nog steeds, hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar toen de oorlog in Syrië uitbrak. Heel veel Syriërs die konden vrij makkelijk in Marokko onderdak vinden. Dus Marokko is echt heel gastvrij. In andere landen heb je echt moeilijkheden. Moet je echt bepaalde voorwaarden voldoen. En je kan ook niet zo makkelijk met de mensen leven daar. Je moet echt heel veel dingen opgeven om op te gaan in de samenleving. In Marokko gaat het heel makkelijk. Je hebt bijvoorbeeld mensen uit Senegal die tot de dag van vandaag naar Marokko gaan. Totaal andere cultuur, andere taal. Maar die leven gewoon in Tanger of in Marrakesh. Gewoon alsof het gewoon Dinyehanje, weet je wel. Gewoon alsof hij gewoon daar zijn hele leven heeft gewoond. De mensen die kijken ook niet raar op. Waar kom jij vandaan? Of wat kom je hier doen? De Marokkanen zijn gastvrij. Eigenlijk door de hele geschiedenis zijn ze dat geweest. En dat resulteerde in mooie dingen. Zoals bijvoorbeeld de Idrisi-dynastie. Ja, dus toen Moulay Idris kwam in Marokko, werd hij opgevangen door de Amazigh-stammen. En de Amazigh hadden natuurlijk wel een bepaalde respect voor mensen die afstamden van de familie van de profeet, alayhissalam. Want Moulay Idris was een afstammeling van de profeet, alayhissalam, via Ali, radiyallahu anh. Dus de vierde khalifa Ali ibn Abi Talib. Dus de Amazigh die respecteerden dat en zij gaven hem dus ook onderdak. Zij beschermden hem. En zo kon hij dus een dynastie oprichten in Marokko, de Idrisi-dynastie. En uiteindelijk werd hij later gedood of hij kwam om. En zijn zoon nam het toen over, Idris de Tweede. En hij is eigenlijk de stichter van Fes. Van
Oké.
de moderne stad, of de historische stad Fes. Die later een hele belangrijke rol zou spelen in de geschiedenis van Marokko.
En
Dus de...
welke jaartal was dit?
Dan praat weg over de 8e eeuw.
8e eeuw nog, oké.
Ja, 8e, 9e eeuw een beetje. Op dat moment is Marokko dus inmiddels al onafhankelijk geworden van het centrale gezag. Inmiddels zijn de Banu Umayya ook niet meer aan de macht. Je hebt de Bani Abbas-dynastie die aan de macht is. En die hebben een nieuwe stad gesticht, Baghdad in Irak, wat nu Irak is. En zij regeren over een groot deel van de moslimwereld. Maar Marokko is dus nog steeds onafhankelijk. En Idris, die heeft problemen met Khalifa in die tijd, dat is Harun al-Rashid. En hij vlucht naar Marokko. Hij krijgt onderdak van de Amazigh en sticht dan de bekende dynastie van de Edarissen. En daarom, als je ook kijkt naar de islamitische geschiedenis van Marokko, dan wordt vaak gesproken over de dynastie van de Edarissen, de Idrisi-dynastie, als zijnde de eerste onafhankelijke Marokkaanse islamitische dynastie, zeg maar.
Oké, dat was dan de eerste. Dat was de vader of de zoon, bedoel je?
Ja, de
Mijn
vader is
vader.
eigenlijk de stichter, maar
Ja.
de stad Fes werd gebouwd door zijn
Door
zoon,
zijn
Idris
zoon.
de Tweede.
Oké.
Ja.
Ja. Ja, dus zo, dat is wel een tijdje geleden hoor, als je het niet erover hebt.
Ja, daar praat je echt over honderden jaren geleden. En je ziet eigenlijk ook voor het eerst nu ook dat wat Marokko tot de dag van vandaag ook kenmerk is. Namelijk, als we nu naar Marokko kijken, dan praten we over een land waar Amazigh, Berbers wonen en mensen die een Arabische origine hebben. Ja, dus dat zijn eigenlijk de twee groepen die nu in Marokko wonen. Dat gaat vreedzaam, alhamdulillah. Ik heb geen verhalen gehoord dat mensen elkaar in de haren vliegen. Natuurlijk heb je soms spanningen, weet je wel. Maar in principe leven we als Marokkanen gewoon vreedzaam met elkaar. En je ziet daar hier eigenlijk ook een huwelijk ook tussen de Amazigh en de Arabieren. Want Moulay Idris is een Arabier. En de Amazigh die hem onderdak geven. En de zoon van Moulay Idris, dat is Idris de Tweede. Die trouwt ook met een vrouw van de Amazigh. En die krijgen natuurlijk ook nakomelingen en dergelijke. Dus je ziet hier ook voor het eerst dat de Amazigh en de Arabieren ook met elkaar huwelijken aangaan en met elkaar trouwen. En dat ze ja, een samenleving met elkaar beginnen te vormen in Marokko.
Maar is dat zo? Kijk, wat ik heb een beetje ook wel de Egyptische geschiedenis een beetje eigenlijk vaak, ja, ik heb er veel boeken over gelezen. En ja, tot mijn verbazing altijd. Ja, waar ik achter kwam is op een gegeven moment dat, want kijk, Egypte wordt natuurlijk gezien als een van de oudste beschavingen. Maar je zag wel toen al dat er. Er zijn wel bewijsstukken dat de Emmen zich al handel drijfde met de Egyptenaren. Dus wij zijn echt duizenden jaren oud. Dus de Emmen zich zijn echt oud. En, maar waar ik naartoe wilde gaan is van. Dat stukje van wat je zei dan in de 8e eeuw is dat op een gegeven moment de islam in Maghrib kwam. En dan laten we zeggen, dan hebben we het alleen maar echt over het stukje Marokko. Maar is dat ook zo makkelijk gegaan dat er op een gegeven moment gewoon de Arabieren daar kwamen? En wat je zei van ja, dat was de. Sorry, wat was de naam van die persoon die als allereerst.
Aoukbe ibn Nafi.
Oké. En toen hij. Het ging het zo soepel en zo makkelijk dat de Emmen zich gewoon de islam accepteerde? Of. Want ik heb wel wat andere verhalen ook weer gehoord van ja, dat er weer wat tegenstand was. Dat mensen er niet 1, 2 het snel wilden accepteren. En dat ze dan dat die Arabieren dan op een gegeven moment in Marokko kwamen. En dan op een gegeven moment belasting moesten betalen. Omdat ze dan niet de islam wilden accepteren. Maar corrigeer maar als ik dingen. Want dit is een beetje waar ik mezelf, heb begrepen van in het begin helemaal van dat de eerste contact was tussen de Arabieren en de MSIG.
Ja, maar. Ja. Nee, het ging zeker niet makkelijk, absoluut niet. Sterker nog, het ging helemaal niet makkelijk. Want toen de Arabieren kwamen uit het oosten om al-Maghrib te openen voor de islam, toen werden ze natuurlijk door de MSIG een halt toegeroepen. En de MSIG, dat was natuurlijk een volk wat altijd onafhankelijk was. Hè? Want over Marokko, voor de komst van de moslims, had je natuurlijk de Romeinen. Je had verschillende dynastieën die daar regeerden, verschillende rijken. Al-Maghrib is altijd een mengelmoes geweest van volkeren. En verschillende rijken hebben over het gebied geregeerd. Maar de Emezig, die vooral woonden in de bergen. Want de kustgebieden van Al-Maghrib, dat was vooral een gebied waar de Romeinen vaak invloed hadden. Mm. Dus, daarom werden ook de Tanja, dat was een stad die al eeuwen voor de komst van de moslims al gesticht was. Al-Araish, idem dito. Dus je had al kuststeden waar de Romeinen en voor hen ook de andere volkeren hun nederzettingen hadden gebouwd, hun handelsposten. Maar de berggebieden, daar woonden de Emezig. Die waren onafhankelijk. Dat was een volk wat ook gewoon niet zo was van centraal gezag. Die hadden gewoon die onafhankelijkheid en wij willen regeren over onszelf. Dus toen de Arabieren kwamen, toen waren de MSIG daar in het beginsel niet zo blij mee. En dan wil ik niet zeggen dat de MSIG tegen de islam waren als religie, maar ze waren niet van er komt een vreemd volk over ons regeren en wij moeten dan belasting betalen aan hen en er is dan een leider waar we dan een eed van trouw aan moeten geven. Dat waren ze helemaal niet gewend.
Ja, ja.
Dus dat ging heel bloedig. Dus die expansie van de moslims naar al-Maghrib, dat ging heel bloedig. Dus er werden echt veldslagen gevoerd en je had ook verschillende, bijvoorbeeld, je hebt zelfs een Emezig koningin, Kahina werd ze ook wel genoemd, wat de tovenares betekent, maar haar echte naam was Dihia. Dat was in wat nu Algerije is, ze had daar haar basis. En zij vocht ook jarenlang tegen de Arabische moslims om ze buiten de deur te houden.
Zo.
Dus echt een vrouw, want dat zie je ook in de Emezig cultuur ook een beetje terug. De vrouwen zijn daar, wat rolpatronen betreft.
Zegt dan veel over de Emezig vrouw dan, hè? Die begrijp
ja, ja, ja. Ja. Dus ze hadden dus echt een vrouw als koningin.
Ja, maar volgens mij waren het er niet meerdere, want in, bijvoorbeeld als je ook kijkt in het, wat misschien kan je daar straks wat meer over vertellen. Numidia bijvoorbeeld. Want dat zien we altijd vaak terug in films en dit en dat, maar dat is Emezig ook.
Ja, ja, Numidia was een koninkrijk. Dus je had verschillende koninkrijken, dus voor de komst van de moslims. De pre-islamitische periode had je verschillende koninkrijken. En eentje daarvan was Numidia. Dus dat was een koninkrijk. Het was niet per se een vrouw die zo heette. En daar
ik bedoel, maar daaronder viel, was er dan in die tijd dat er ook volgens mij een vrouwelijke koningin was die dan over Numidia heerste? Of heb ik het
Is mij niet bekend dat er een vrouw heerste, specifiek over dat gebied. Maar Al-Kahina is wel bekend, dat staat ook in de islamitische geschiedenisboeken.
Okay.
Dat zij echt een koningin was van de MSIG in dat gebied. En zij vocht dus ook tegen de Arabieren die kwamen.
Okay, dan.
Dus echt die hele periode eigenlijk van de komst van de moslims naar al-Maghrib, of Noord-Afrika, tot uiteindelijk de definitieve vestiging van de islam in Noord-Afrika, dat heeft meer dan 30 jaar geduurd. Dus het was niet eventjes, we komen binnen en nee. Het heeft echt decennia geduurd voordat de MSIG op een gegeven moment verslagen waren. En toen de islam ook accepteerde in grote getalen en de islam ook echt gevestigd was in Noord-Afrika. Dat gebeurde pas in het tijdperk dat Musa ibn Nusayr was een generaal van de Banu Umayya. Hij werd later ook de gouverneur over een deel van Noord-Afrika. Maar pas toen was de islam definitief gevestigd in Noord-Afrika. En dus het bijzondere aan de Emezigen is ook dat zij heel lang hebben gevochten tegen de Arabieren. Hè? Maar toen zij uiteindelijk de islam accepteerden, dan zag je dat diezelfde passie, diezelfde vechtlust die ze hadden tegen de Arabieren in die decennia lange strijd, dat zij die passie en die vechtlust inzetten voor de islam en voor de moslims. Want het waren uiteindelijk dezelfde Emezigen die vochten tegen de moslims, tegen de Arabieren, die later de vlag van de moslims meenamen naar Spanje. En daar de islam vestigde in Spanje, in wat de Andalus zou gaan heten. En die beschaving startte in het tijdperk van Tariq ibn Ziyad. Dus het is ook een bijzonder verhaal van hoe Emmen zich zijn getransformeerd van dit naar dat, weet je wel.
Maar waar geloofden ze eigenlijk in? Want hoe kunnen we ons dat een klein beetje voorstellen? Zoals als je zou zeggen van ja, oké, ze leefden in de bergen en waar stonden ze voor?
Ja, je had verschillende soorten godsdiensten in Al-Maghrib. Je had natuurlijk de Joden, die woonden daar al heel lang. Dus je had Emezigen die Joods waren. Je had Emezigen die christenen waren, want de Romeinen waren op een gegeven moment christelijk geworden. En dat ging natuurlijk ook naar de Emezigen door, die prediking van christendom. Dus er waren christelijke Emezigen. En je had Emezigen die geloofden in eeuwenoude tradities en afgoden. En sommige daarvan zie je nog steeds in onze huidige cultuur terug in bepaalde gebieden van de Maghreb. Dat je bijvoorbeeld bepaalde feesten ziet die ze houden en bepaalde tradities die ze nog steeds hebben, die dateren uit die periode. Dan zie je dan bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld iemand dat is een soort van godin die zorgde voor regen. Je had een godin die zorgde voor vruchtbaarheid en noem het allemaal maar op. Dus dat waren allerlei verschillende. Het is een mengelmoes eigenlijk van een lokale heidense traditie die ze toen hadden.
Oké, dan.
Ja.
Dus en toen, dus je zei van op een gegeven moment, dus hadden ze dus de islam geaccepteerd en dat het. Maar ze gingen op een gegeven moment, misschien is het ook wel leuk om daar wat meer dieper op in te gaan. Want hoe kwamen ze dan op een gegeven moment op het idee om naar Spanje te gaan?
Ja, op een gegeven moment toen Marokko veroverd was en de moslims daar gevestigd waren, toen was het oké, wat gaan we nu doen? Gaan we de islam brengen naar de woestijn beneden? Ja, dan ga je richting de Sahara. Nou, daar woonden niet zoveel mensen, dus dat was niet aantrekkelijk. Of gaan we de overkant van de zee opzoeken? En daar heb je natuurlijk het Europese continent. En waar de moslims in die tijd ook mee bezig waren, was het veroveren van Constantinopel. Wat nu Istanbul heet.
Oké.
Want
Dat was
want
dan ook
Constant
in die tijd dan.
Ja, dat begon al in die van daarvoor eigenlijk al. De moslims zijn eigenlijk altijd bezig geweest met Constantinopel. Waarom? Omdat de profeet, alayhissalam, heeft gezegd in een authentieke overlevering dat de leider die Constantinopel verovert is een geweldige leider. En het leger dat Constantinopel verovert is een geweldig leger. Dus elke moslimleider en elk leger probeerde eigenlijk al Constantinopel te veroveren om die eer van die hadith te krijgen. Dus er wordt gezegd dat een van de redenen waarom de moslims Spanje binnentraden, dat dat te maken had met een weg naar Constantinopel via het land, dus echt dwars door Europa heen. Een andere uitleg die wordt gegeven is dat de Spanjaarden zelf de moslims uitnodigden. En daar zijn ook wel echt bewijzen voor. Want je hebt bijvoorbeeld, je had in Ceuta, wat nog steeds niet helemaal veroverd was. Ceuta had je een soort christelijke heerser. Zijn naam was Julian. En hij was van de Lagmara. En Lagmara, dat is een Emezigen groep die nog steeds woont in wat nu Chefchaouen is en Tetuan, dat gebied daar. En hij was zelf christelijk en hij had problemen en hij had ruzie met de koning van Spanje. En hij zou de moslims hebben uitgenodigd om namens hem daar orde op zaken te stellen. Je had de nakomelingen van een Spaanse koning, Rodrigo, die zich bestolen voelde. En die zoiets hadden van wij nodigen die moslims uit zodat we de moslims ons kunnen helpen om de troon terug te krijgen. Dus er zijn verschillende uitleggen. Maar voor de moslims was het voornamelijk belangrijk om dat land binnen te gaan om de islam te verspreiden. Want Spanje in die tijd en Europa eigenlijk in het algemeen was echt een donker continent met geweld en met onrecht. En mensen werden slecht behandeld en als slaven behandeld. Dus toen de moslims ook kwamen naar Spanje, zag je ook dat dat helemaal veranderde. Toen kreeg je ook gerechtigheid. Je kreeg toen ook voor het eerst dat mensen met elkaar konden omgaan, ondanks die verschillen in religie, in vrede met elkaar konden leven. Dus voor de moslims was het doel niet zozeer van wij gaan daar naartoe omdat het zo mooi is daar of omdat er zoveel rijkdom is, maar puur eigenlijk om de islam daar te brengen en te introduceren.
En hoe is dat een beetje gegaan dan? Want heb je daar wat meer informatie over? Want hoe kunnen we ons daar een beetje eigenlijk bij voorstellen? Van wat zijn ze gewoon met schepen daar naartoe gegaan en hoe is dat begonnen?
Ja, ik zeg altijd als Marokkanen, als je de boot pakt tegenwoordig vanuit Ghouzira, Algeciras of vanuit Tarifa, maakt niet eens uit. En je gaat de boot in en je gaat naar Marokko varen, naar Tanja of naar Sibte. Dan zie je altijd uit de, van de kust, de Marokkaanse kust, steekt een hele grote berg naar boven. Mm. Dat is Jebel Moussa heet die berg. Die ligt in wat nu eigenlijk een beetje Sibte is, dat gebied daar. Dus de moslims hebben zich daar verzameld, bij Jebel Moussa. En vervolgens hebben zij toen, dat waren dus voornamelijk Emezir. Dus de eerste groep die dat land ingingen waren Emezir onder leiding van Tariq ibn Ziyad. Zij verzamelden zich daar en gingen met boten inderdaad naar de overkant toe. En landden vervolgens op de rots van Gibraltar, wat het nu heet. Maar de originele naam is Jebel Tariq, hè, de berg van Tariq. Dus wat nu Gibraltar heet, dat is eigenlijk een verbastering. Dus zij landen daar en vervolgens hebben ze eigenlijk in recordtijd, in minder dan een jaar tijd, dat gebeurde in het jaar 711 en 712, hebben zij het hele Iberische schiereiland hebben ze weten te veroveren. In hele korte tijd met minimale middelen, want er wordt gezegd dat Tariq ibn Ziyad slechts ongeveer 7000 man tot zijn beschikking had, dat eigenlijk helemaal niks is. Ze hadden geen rijdieren, dus het waren gewoon allemaal voetsoldaten. Maar het feit dat het zo snel ging had te maken met het feit dat de lokale bevolking de moslims niet zag als indringers en bezetters, maar als bevrijders. Zo. Waardoor ook heel veel steden gewoon echt de poorten opengooiden van, hey jongens, want ze zagen wat de moslims in andere steden deden. Ze kwamen naar binnen en er waren geen plunderingen, er waren geen moordpartijen. Dus zij dachten van, als dit de situatie is, dan openen wij de poorten. Dus heel veel steden hebben zich ook gewoon echt overgegeven. En in een hele korte tijd hebben ze het hele Iberische schiereiland weten te veroveren.
Ja. Maar het kwam ook om, zoals je zei, eigenlijk omdat ze sowieso in Europa hadden ze toen destijds, ik weet niet hoe, hoe ze het toen noemden, maar er waren gewoon een heleboel problemen daar.
Ja, absoluut. Europa in dit tijdperk, dan praat je echt over een tijdperk. Dit wordt zelfs ook in Europa het donkere tijdperk genoemd. Hè? De donkere eeuw wordt het ook wel genoemd. Omdat Europa in dit tijdperk een continent was waar je gewoon allerlei tyrannieke lokale koninkjes had. En mensen werden als slaven behandeld. Er was geen godsdienstvrijheid, dat bestond niet in Europa. Je had de katholieke kerk en wat de katholieke kerk besliste, dat moest je volgen. Deed je dat niet, werd je vervolgd. De paus was in dit tijdperk ook de almachtige leider. Hij werd gezien als de vertegenwoordiger van God op aarde. Dus zijn woord was ook wet. Je had in Europa, had je Joden bijvoorbeeld wonen. Nou, de Joden werden als beesten behandeld, werden altijd vervolgd. En toen de moslims kwamen, zag je dus in het Iberische Schiereiland, zag je een hele andere situatie terug. Namelijk dat Joden, moslims en christenen gewoon in vrede met elkaar hebben kunnen leven.
Ja, want zover ik begreep hebben de moslims uiteindelijk daar ook een hele lange tijd gezeten. Ook op een gegeven moment in Spanje ook.
Ja, absoluut, ja.
Maar honderden jaren, als ik me niet vergis. Of?
Ja, bijna 800 jaar. 800 want jaar. Pas in 1492 viel Granada. Dat was het laatste moslim-emiraat in Spanje. Dus je praat over bijna 800 jaar van geschiedenis. Als we het hebben over moslims die dat gebied echt regeren. En zelfs na 1492 had je nog een jaar of 200 waarin de moslims nog bleven wonen daar. Voordat ze uiteindelijk werden verbannen en werden weggejaagd.
800 jaar, joh.
Ja, het is echt een enorme. Een enorme periode van bloei ook. En Marokko is daar onderdeel van. Hè? Want Al-Maghrib heeft natuurlijk een geschiedenis, een nauwe geschiedenis met Al-Andalus. Omdat dat dicht bij elkaar ligt. Hè? Je hebt slechts een aantal kilometer zee tussen Marokko en Spanje, het Iberische Schiereiland. Marokko was ook het gebied van waaruit Spanje werd veroverd. En Marokko was ook, op een gegeven moment werd Al-Andalus ook deel van Marokko. Dus je had daarna wat dynastieën in Al-Maghrib. Die regeerden over Marokko en die hebben toen op een gegeven moment zelf Spanje onderdeel gemaakt van het grote Marokkaanse rijk wat toen heerste in het tijdperk van de Mourabitoun-dynastie. Dat waren de stichters van Marrakesh. Mm-hmm. En de Mouahidoun-dynastie die daarna kwam.
Oké. En maar hoe zat het bijvoorbeeld, om even terug te gaan, bijvoorbeeld in de huidige Spanje die we dan kennen. Want hoe ging het daar? Was daar ook bijvoorbeeld een bepaalde machtsstructuur wat daar... Wat heb je daarover terug kunnen lezen?
Van hoe bedoel je de Spanje tijdens moslim overheersing?
Ja, tijdens de moslim overheersing, ja.
Ja, in het begin had je gewoon dat Spanje een onderdeel was, of Al-Andalus. Moslims noemden dat gebied op een gegeven moment Al-Andalus. En als we over Al-Andalus spreken, dan praten we niet alleen maar over Spanje, maar ook Portugal en zelfs een stukje van Frankrijk. Dus dat werd Al-Andalus door de moslims genoemd.
Zelfs een stukje van Frankrijk?
Ja, Zuid-Frankrijk. Zelfs de moslims zijn zo ver gegaan dat ze op een gegeven moment zelfs voor de poorten van Parijs stonden. Dus,
zo, dan hadden ze bij Nederland ook al België kunnen.
Dat weinig geschild of Noord-Europa was inderdaad ook.
Was het gewoon volgens mij een verlengstukje van.
Had je nu inderdaad een emiraat in Nederland? Ja. nee, ze zijn heel ver gekomen. En steden in Zuid-Frankrijk, bijvoorbeeld zoals Narbonne, Bordeaux en Perpignan, Toulouse, die zijn ook een lange tijd onder het gezag geweest van de moslims. Maar qua structuur in het begin was het gewoon een provincie van Banu Umayya. Dus in die beginperiode was het een provincie van de Banu Umayya-dynastie. Later, toen Banu Umayya instortte, toen werd het een soort chaotisch gebied waar iedereen een beetje zijn eigen leider was. Toen kwam vanuit de Maghreb toen een prins aan uit het oosten. Dat is de bekende Abdurrahman ibn Muawiyah. Hij was een prins van de Banu Umayya-dynastie die het had overleefd. Want toen de dynastie van Banu Umayya omver werd geworpen, kwam er een moordpartij op de Banu Umayya-dynastie-leden, de prinsen. Dat was de rivaliserende Banu Abbas-dynastie. En hij vluchtte daarvan. En waar ga je naartoe? Zoals we eerder hebben gezegd, Al-Maghrib natuurlijk. Want, en dat had twee redenen. Waarom ging Abdurrahman ibn Muawiyah naar Al-Maghrib? Om daar dus veiligheid te zoeken. Eén, omdat dat natuurlijk het uiterste deel van de moslimwereld was waar niemand de macht had. Hè? Dus dat was een onafhankelijk gebied. En twee, omdat zijn moeder van Amazigh afkomst was. Dus de moeder van Abdurrahman ibn Muawiyah is van Amazigh afkomst. En dan de vraag is waarom. Ik hoop dat de kijkers een beetje hebben opgelet. Want we hebben heel veel verteld. Ik heb verteld dat een van de redenen waarom de Amazigh in opstand kwamen tegen de Banu Umayyah was omdat ze die vrouwen allemaal meenamen.
Klopt.
Ja, snap je?
Dit was een van die vrouwen dan.
Dus dit was een van die vrouwen inderdaad. Ja, en die gaf dan. En die vrouwen werden niet ergens gegeven aan een boer of zo. Die gingen echt naar de hofhouding. Hè? Dus de moeder van. Want ja, daarom heb je dus dat een Amazigh-vrouw geboorte geeft aan een prins. Dus zij was een vrouw die kwam aan de hofhouding in Damascus. En hij ging naar Marokko toe omdat de Amazigh daar natuurlijk degene zijn die met wie hij een familieband heeft, want zijn moeder is Amazigh.
Ja, oké.
Dus hij is toen vanuit Marokko is hij uiteindelijk overgestoken naar Spanje. En dat gebeurt ook weer allemaal in de 8e eeuw. En vervolgens is hij naar Córdoba gegaan en heeft hij een emiraat gesticht, wat bekend werd als het emiraat van Córdoba. En vanaf dit moment is Andalusië eigenlijk een emiraat wat bekend is als het emiraat van Córdoba. Dit is ook eigenlijk de bloeiperiode van Al-Andalus. Dit is eigenlijk de periode waarin steden worden gebouwd, waarin grote moskeeën worden gebouwd, waarin scholen worden gebouwd en architectuur. Ik weet niet of jij wel eens in Córdoba bent geweest in Spanje.
Nee, ik zeg je eerlijk, broeder, ik zit al een hele lange tijd zit ik er wel echt over na te denken. Maar weet je wat het is? We hebben zo'n slechte ervaring met Spanje. Weet je, als we altijd in de zomervakantie naar Marokko gingen, heb je altijd zo. Weet je, mijn vader die zei ook altijd zijn viezerikken, dit en dat. Weet je, het is altijd in mijn hoofd gebleven. Dus als ik in Spanje ben, ik heb een hekel aan Spanjaarden. Begrijp je? Maar de geschiedenis is het zeker waard om het...
Klopt. Ja, die verhalen kennen we allemaal inderdaad. Dan gaat dus ook altijd van als je Spanje bent, gewoon doorrijdt dat je bij de boot bent.
Maar ze waren ook zo onbeschoft ook, dus het klopt ook.
Ja, dat is ook een geschiedenis weer, hè? Want wij zijn wel die Moro's, weet je wel. Die Moren die ooit het land hebben geregeerd.
Ja, maar jij bent daar ongetwijfeld wel geweest, dus ik denk... Nou, vertel eens wat meer.
Ja, kijk, die architectuur zie je nog steeds terug. Want als je bijvoorbeeld naar een stad als Córdoba gaat, dan kom je in het midden van de stad, heb je het oude centrum. En daar heb je de grote moskee van Córdoba. Dat wordt nog steeds door de Spanjaarden Mezquita genoemd. En dat is echt een enorm gebouw. En dat was de grootste moskee van de moslims in Europa. En het is tegenwoordig helaas een kathedraal geworden. Van toen de Spanjaarden het land overnamen, toen hebben ze alle moskeeën die daar stonden, hebben ze veranderd in kerken. Dus ook deze. Maar als je daar naar binnen gaat, zie je nog steeds de oude Koran-teksten terug op de muren. Je ziet nog steeds de prachtige architectuur terug. En dat zie je eigenlijk niet alleen maar in Córdoba, maar ook in Granada, in Malaga, in Sevilla, in Ronda. Heel veel Valencia ook nog. Dus heel Spanje is eigenlijk bezaaid ook met islamitische architectuur die ons doet herinneren aan die 800 jaar geschiedenis.
Ja, ja. Ja, ik ben wel in Granada geweest. Ik vind het wel heel mooi daar, eerlijk gezegd. Het is wel echt
ja, Granada ligt natuurlijk de Alhambra. Dat is het, ja. Ja, het grote toeristische trekpleister tot de dag van vandaag van Spanje, waar een groot aantal toeristen elk jaar naartoe gaan.
Ja, oké, dat wist ik niet. Maar ja, prachtig. Ja. Heel mooi. Mooie bergen ook.
Ja.
Ja, dus er is echt veel gebeurd, Brahim, daar in de... jongens, ja, ik had wel niks zo'n vermoeden, maar het is echt, er is echt veel gebeurd. En 800 jaar, dat is echt ongelooflijk. Maar ja, je zegt ook, er was wel een lange tijd dat het inderdaad wel op een gegeven moment misschien wel echt de hele verkeerde kant op ging. Dat iedereen een beetje zijn eigen leider was, want het is echt een grote, grote grondgebied. En je weet, het is niet de media die we van vandaag kennen, dat je alles weet van wat overal gebeurt. Dus iedereen ging een beetje zijn eigen gang.
Ja,
dus dat kan ik nog wel een beetje begrijpen. Dus heel interessant. En dit is dan allemaal eigenlijk een beetje allemaal begonnen sinds de 8e en 9e eeuw. Er is wel veel gebeurd in die 8e en 9e eeuw eigenlijk.
Ja, dus en dat brengt ons eigenlijk terug bij de kern. Dat is Marokko. Want Marokko is de kern hiervan. Want het begon allemaal in de Maghreb, in Marokko.
Hmm.
En vanuit de Maghreb is dus Andalusië ontstaan. En heel veel andere dingen. Zelfs als we wat verder de tijd ingaan. Ik heb vaak Palestina bezocht. Dan heb je de Al-Aqsa-moskee natuurlijk. Dat is de derde heilige moskee van de moslims.
Ja.
Er is geen volk op aarde die trots kan zeggen van een van de poorten van de Al-Aqsa-moskee is vernoemd naar mijn volk. Bijna geen volk, behalve de Magharba.
Dat was door Salah ad-Din Liobi volgens mij toen de stad.
Ja, dus toen Salah ad-Din inderdaad de stad had heroverd. Dus dat vertelt ons ook iets over onze geschiedenis als Magharba. Onze geschiedenis is zo groot en zo erkend ook, dat zelfs een poort van de heilige Al-Aqsa-moskee is vernoemd. En niet één poort, maar twee poorten. Want je hebt twee poorten die vernoemd zijn naar... de ene poort is vernoemd naar de Marokkanen zelf, Bab el-Magharibe, dus de poort van de Marokkanen.
Mm-hmm.
Omdat de Marokkanen hadden geparticipeerd in het bevrijden van de Al-Aqsa-moskee in de middeleeuwen, toen het in handen was van de kruisvaarders. En er is ook nog een andere poort in de Al-Aqsa-moskee, die is vernoemd naar de Banu Ghanim-stam. En de Banu Ghanim-stam, dat is de poort van Banu Ghanim. Zo wordt hij nog steeds genoemd. En dat is een groep mensen die kwam uit Chefchaouen, nou, wat nu Chefchaouen is. En die gingen toen naar dat gebied toe. En hebben ook bijgedragen aan de bevrijding van de stad.
Mm-hmm.
En vervolgens hebben ze ook daar weer een wijk gesticht in Al-Quds, in Jeruzalem. En is een poort naar hun vernoemd. Dus onze geschiedenis is zo groot dat twee poorten van de Al-Aqsa-moskee vernoemd zijn naar de Magharba. En dat is echt iets waar je echt trots op mag zijn.
Mm.
En je kan pas trots zijn op iets op het moment dat je het gaat bestuderen, dat je erover gaat leren, dat je iedereen gaat verdiepen van waarom is die poort vernoemd naar ons. Laten we eerlijk zijn, een goeie gem, maar als we kijken naar vandaag de dag, even inzoomend op Nederland. Wat wordt vernoemd naar ons? Een serie genaamd de Mokromafia, waarin wordt geprojecteerd dat Marokkanen synoniem staan voor de maffia. Weet je? De maffia is ontstaan in Sicilië, in Italië, lange tijd geleden. Wat hebben we Magharba daarmee te maken, snap je?
Ja, dat klopt.
Dus allerlei negatieve zaken worden vaak gekoppeld aan Magharba of Marokkanen. Waardoor ook heel veel Marokkanen negatief zijn gaan denken over hun eigen identiteit, over wie ze zelf zijn. En dat kan je enkel bestrijden op het moment dat je gaat verdiepen in je roots. En dat je daarin gaat bestuderen van wie ben ik eigenlijk, waar kom ik vandaan? En wat hebben mijn voorouders betekend voor de wereldbeschaving? Ik gebruik altijd het voorbeeld van Masjid al-Aqsa. Want kijk, dat wij ergens een kasteel hebben gebouwd, mooi, leuk, weet je wel. Dat het mooi eruit ziet, ook leuk. Maar het feit dat een poort van de heilige moskee van de moslim naar jou is vernoemd, of naar jouw volk is vernoemd, ja, dat moet je echt... Moet je jou echt motiveren om te onderzoeken wie je bent.
Ja, klopt. En hoeveel poorten zijn er daar in totaal?
Er zijn heel veel poorten waarvan een groot deel ook niet meer open zijn. Er zijn meer dan 10 poorten, want je hebt 4 muren om de Al-Aqsa moskee heen. Het is een groot terrein.
Mm-hmm.
Er zijn meer dan 10 poorten die op dit moment open zijn. En sommige zijn daarvan gesloten. Maar de Marokkanenpoort of Bab el-Magharibe is niet meer open voor bezoekers. Dus niet meer voor moslims. Want vroeger had je dus achter de... Want waarom wordt de Bab el-Magharibe genoemd? Die had de Marokkaanse wijk vroeger.
Hmm.
Die lag echt waar nu de klaagmuur staat. Dat gebied, dat plein waar nu zeg maar, de klaagmuur staat. Dat was vroeger de Marokkaanse wijk van Jeruzalem, van Quds. En de Marokkanen die de Al-Aqsa moskee ingingen, die hadden hun eigen poort om direct vanuit de wijk zo de moskee binnen te gaan. En die andere poort was dus een andere Marokkaanse wijk. Die had weer een eigen poort. Dus nu is de poort zo dat enkel kolonisten mogen door die poort het terrein op. En de bezettingssoldaten die mogen het gebruiken om het terrein op te gaan. Maar moslims mogen geen gebruik meer maken van de Marokkaanse poort, Bab el-Magharib.
Omdat het eigenlijk leidt naar de klaagmuur toe.
Dat klopt, ja. Okay. Want het is precies, want als je daar bent, dan heb je een soort houten ladder eigenlijk, een houten trap. En als je naar beneden gaat, dan ben je midden op het plein waar de klaagmuur staat. En dat willen ze natuurlijk niet, dat moslims daar doorheen lopen.
Okay.
Dan, ja, dus dat is natuurlijk, de Joden zien dat als hun heiligdom. En daar willen ze natuurlijk geen mensen hebben die, die niet Joods zijn.
Ja, jij bent daar zelf al heel vaak geweest?
Ja, en wat mij ook dreef om daar naartoe te gaan, is natuurlijk het feit dat je beloond wordt als je er naartoe gaat. Hè. Bezoeken van de Al-Aqsa moskee, ja, daar krijg je beloning voor, want het gebed daar is meer dan thuisbidden. Ja. Dus dat is natuurlijk de grootste motivatie. Maar wat mij daar ook naartoe dreef, was het onderzoeken van mijn Marokkaanse wortels. Ik heb daar ook Marokkanen ontmoet, die daar echt eeuwenlang wonen.
Okay.
Ja, dus je hebt echt families daar wonen in Al-Quds, die dus afstammen van die eerste Marokkaanse families die daar gingen wonen. En die heb ik ook echt ontmoet.
Joods of moslims?
Nee, gewoon echt moslims. Echt moslims.
Okay, moslims
en,
ook. Okay.
En wat Joodse, of Joodse Marokkanen betreft, er wonen in wat nu Israël heet, daar wonen honderdduizenden Joodse Marokkanen. Want de geschiedenis van Marokko is natuurlijk ook een geschiedenis waarin heel veel Joden hebben gewoond. Marokko was een toevluchtsoord ook voor de Joden.
Mm.
Daarom zie je ook in de oude Marokkaanse steden tot de dag van vandaag nog steeds dat je hebt al de millah. De millah heb je die heb je nog steeds in Tetouan, in Fez, in Marrakesh. Dat waren de oude Joodse wijken. Dus
ja,
de Marokkaanse geschiedenis is ook een Joodse geschiedenis. Dus heel veel van die Joden zijn op een gegeven moment na de stichting van die staat die ze Israël noemden, zijn ze daar naartoe gegaan en zijn daar gaan wonen. En dat was niet iets wat de Marokkaanse overheid trouwens wilde, want dat was eigenlijk, daar stonden ze helemaal niet achter. Maar die zijn ook daar naartoe gegaan, zijn daar gaan wonen, waardoor je vandaag de dag ook heel veel Joodse Marokkanen hebt. En ik heb er een paar ontmoet daar,
ja.
Die gewoon echt vloeiend Darija spreken.
Ja, ik ken er in Marokko ook, ken ik ook een paar, ja.
Ja, die spreken gewoon vloeiend Darija.
Ja.
Die zeggen ook, wij eten gewoon tajin, wij eten couscous.
Het zijn
gewoon marba, alleen het zijn Joden, maar het zijn gewoon marba, weet je wel.
Ja.
Je ziet het verschil bijna ook niet.
Nee, je ziet het verschil niet. Ja.
Dus dat is een van de motivaties voor mij geweest om dat gebied te bezoeken. Dus los van de beloning ook gewoon echt het onderzoeken van de Marokkaanse rol in Al-Aqsa. Want je hebt nog steeds in de oude stad heb je een Marokkaans cultureel centrum. Daar hebben wij toen ook een bezoek aan gebracht. Waar je dus, dat is vanuit de Marokkaanse overheid, wordt dat ook bestuurd. Je hebt daar echt heel mooi is dat gemaakt. Het ligt midden in het centrum. We zijn daar toen ontvangen. En ik heb daar toen nog een heel mooi boek gekregen over de Marokkaanse geschiedenis met betrekking tot Al-Aqsa. Dus als Marokkaan is het ook speciaal om daar te zijn. Omdat het gewoon echt een gebied is waar wij echt ook weer wortels hebben.
Ja, zeker. Nee, dat klopt. Ja, ik was er zelf ook een beetje van wel op de hoogte van inderdaad dat er een poort was. Ik wist niet dat er twee waren, maar ik wist dat er eentje was dat inderdaad naar de Marokkanen was vernoemd. En dat is inderdaad zeker iets waar je heel, heel trots op kan zijn. Het zal niet zomaar zijn dat die naam is gegeven. Het is niet van dat ze namen aan het uitdelen waren gratis of zo.
Ja.
Dus, dat zal wel zo'n hele goede reden zijn geweest toen destijds. Dus heel mooi, mooi zeker. Hey, maar ik denk misschien nog een klein stukje waar we over kunnen praten. En dan denk ik dat ik kan wel uren met je praten, Abraham. Maar ik denk dat we dan voor de volgende keer nog wat andere aspecten van de geschiedenis van Marokko gaan bespreken. Maar ik denk misschien dat het ook wel fijn is om het stukje identiteit, Marokkaanse identiteit, zowel voor de Marokkanen die dan voornamelijk in andere werelddelen zitten, maar Nederland, België. Ja, vooral de Marokkanen die daar zijn geboren. Ik ben daar ook onder andere een van geweest. Dus ik weet ook hoe vele Marokkanen zich daar voelen. Omdat ik dat zelf ook heb ervaren vaak als je heel jong bent. Omdat we sinds 9-11 denk ik dat het ook een beetje daar is ontstaan. Maar ook gewoon daarvoor. Gewoon dat je niet wordt gezien als medemens. Laat ik het daar maar ophouden. Niet eens mede-Nederlander, maar als medemens. Dat je... ik denk niet dat je... Ja, als tweederangs burger. Daar kan ik het op beter op houden. En van dat Marokkanen zich ook wel... Ja, al die tijd... We hebben het er laatst ook nog wel gehad over... Dat Marokkanen eigenlijk gewoon trots moeten zijn op wie ze zijn. Maar dat... Weet je, dat je dat... het stukje gewoon van dat je... gewoon soms niet trots wilt zijn op wie je bent, omdat je niet weet waar je vandaan komt. En dat je dan eerder denkt van ja, ik ga keihard mijn best doen om ergens anders bij te horen. Weet je? En dat vind ik gewoon triestig. Ik vind dat we daarmee moeten stoppen. Daar moeten we mee ophouden. En vooral als je ziet van hoe de ontwikkelingen zijn in Marokko. En ik denk dat velen dat misschien niet 1, 2 heel snel meekrijgen van wat er een beetje gaande is. Misschien lezen mensen een beetje nieuws op bledna.nl of marokko.nl en denken van Safia, in Marokko zijn er nog een heleboel problemen. Maar ik kan je wel zeggen dat de toekomst van Marokko er echt heel bloeiend uitziet. Omdat de koning van Marokko die heeft zich vooral gefocust economisch. Zodat Marokko economisch gaat groeien. We hebben ons niet bemoeid met allerlei oorlogen die er de afgelopen decennia zijn geweest. Dus de focus is voornamelijk meer daarop geweest. En waardoor dus Marokko dus nu echt, waar je dus nu, ik denk nu en deze komende jaren Marokko echt, je ziet het al in de afgelopen jaren, als we het alleen maar hebben over de toerisme, zie je dat de toerisme gigantisch is gegroeid. En dat komt ook omdat wij, het is altijd, je hebt net een heel mooi stukje geschiedenis heb je al verteld. En wat je daaruit kan halen is, je ziet, Marokko is altijd een hele gastvrije land geweest. En wij ontvangen mensen echt, als wij iemand zien die geen Marokkaan is, dan willen wij hem een speciale behandeling geven. En dat is iets wat je niet krijgt als je ergens anders op vakantie gaat. Ik heb dat nooit meegemaakt ergens anders. En misschien bestaan er wel werelddelen waar het ook wel zo zal zijn. Maar ik ken het nog niet. Maar omdat we het nu merendeels over Marokko hebben. In Marokko heb je dat gevoel. Mensen komen, als mensen een ticket boeken naar Marrakesh of naar Fez of waar dan ook in Marokko. Is het niet omdat wij hier mooie gebouwen hebben zoals in Dubai of wat dan ook. Nee, het gaat hier meer om de mensen die hier zitten. De ervaring die ze hier meemaken. De gastvrijheid. Weet je, het lekkere eten wat we hebben. De kapotte wegen, de kapotte gebouwen. Weet je, je ziet het verschil tussen arm en het gemiddelde en het rijke. Weet je, dus je ziet van alles hier rondlopen. Maar iedereen lacht, iedereen is vriendelijk, de zon. Weet je, dus dat is wat Marokko gewoon echt uniek maakt. En dat is een van, denk ik, van de sterkste punten. Wat je gewoon bijna niet kan breken om te zeggen van ja, de toerisme gaat achteruit in de toekomst. Toerisme zal in Marokko alleen maar vooruit gaan. En wij zullen een soort van heel andere toerisme hebben waar je dus wel tegelijkertijd een stukje het moderne ziet, maar wel altijd wel die culturele en die tradities die zullen we altijd blijven behouden, begrijp je? En dat is denk ik waarom Marokko er zo sterk voor staat. Als we het alleen maar hebben als we over toerisme, maar er zijn zoveel gebieden waar ontwikkelingen zijn. En ik denk ook gewoon straks in de toekomst, ik denk nu al, maar ik zie het nu ook al gebeuren. Ik denk dat je het misschien zelf ook een beetje wel meekrijgt in jouw omgeving, dat er gewoon een heleboel mensen met het idee zitten in hun hoofd, hey, ik zie het hier niet meer zitten. Weet je, ik voel me niet oké. Het is allemaal te grijs hier en we worden sowieso niet geaccepteerd. En het maakt niet uit wat we doen. Dus mensen zijn wel echt, heel veel mensen zijn heel bewust hiervan. En je hebt al een heleboel broeders die ik zelf heb gezien. En broeders die hun vrouwen hebben meegenomen of hun kinderen ook. Dat zijn er echt een heleboel die er in de afgelopen jaren al deze kant op zijn gekomen. Dat zijn misschien de mensen die het misschien wat beter hebben of beter durven. Of meer denken van ja, het zijn allerlei verschillende redenen. Maar je ziet wel echt een hele grote verandering aankomen. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen versterken, is dat we als umma, en dat we beter met elkaar moeten omgaan. Vooral, ik heb laatst gezegd van ja, kijk, onze uiteindelijke doel, wij zijn allemaal moslims, dat begrijp ik. Begrijp je? En ik zou het graag willen dat we als moslims allemaal, gelijk met elkaar omgaan. En dat zou de allermooiste en grootste droom en doel zijn. Maar de dag van vandaag is dat helaas niet het geval. Begrijp je? We zijn vrijwel echt uit elkaar. En ik zeg altijd van ja, soms is het ook wel goed om een paar stappen terug te doen, om uiteindelijk een paar stappen vooruit te maken. En ik denk dat het misschien vooral misschien nu wel de tijd is aangebroken, is dat wij in ieder geval als Marokkanen naar elkaar gaan kijken. Want wij hebben zoveel problemen in onze gemeenschap. Begrijp je? En dat we dat eens moeten gaan oplossen. Laten we daar eens aan gaan werken. Laten we eens ervoor zorgen dat we als Marokkanen bij elkaar kunnen komen. Dat we het eens zijn over een heleboel zaken. En er zullen altijd wel dingen zijn waar we het niet over eens zijn. Maar dat maakt ook niet uit. Weet je, het is niet dingen. Maar dat we in ieder geval een gedeelte van de Marokkanen, dat ze wel gewoon saamhorig zijn. En weet je, dat ze wel gewoon trots zijn op wie ze zijn. En dat ze daarvoor uitkomen. En wij hebben zoveel talent. Het is echt ongelooflijk. Mensen beseffen het niet hoor. Maar wij hebben echt talent in onze Marokkaanse gemeenschap hoor. Dat is echt sterk hoor. Echt gigantisch sterk. Kijk alleen maar wat jij doet. Dat is iets waar je trots op kan zijn. Dat is iets waar ik zelfs trots op ben. Dat je je daarmee mee bezighoudt. En is niet makkelijk. Begrijp je? En zo is het op vele, vele andere gebieden. Dit is iets wat we moeten, ja, we moeten waarderen, moeten juist motiveren, moeten juist aanmoedigen. En weet je, en dus er is natuurlijk een hele lange weg, maar ik vind dat dit gewoon een begin is, een stap om mensen meer bewuster te maken van dat ze, weet je, dat we echt dingen moeten, stappen moeten gaan maken om niet te zeggen van wij Marokkanen nu, het is genoeg geweest. Net als wat precies. Amerika zegt, make America great again, laten wij Marokko maar even weer groot maken, begrijp je? Want dat mentaliteit heb ik het over. Ja. Dus ja, hoe sta jij daarin, Brian?
Ja, absoluut, daar sluit ik helemaal bij aan. Wij Marokkanen hebben een land wat strategisch is. We hebben een enorm strategisch land. De reden dat Marokko ook altijd zo geliefd was bij de koloniale mogendheden had te maken met die strategische liggingen en de rijkdommen van het land. Dus we hebben een geweldig volk. We hebben een volk wat groot is geweest in de geschiedenis, maar nog steeds. Het Marokkaanse volk is een geweldig volk. En dat zie je ook terug in Europa. Weet je, het Marokkaanse volk is zo geweldig dat je zelfs in Europa ziet dat de reden dat er zoveel moskeeën zijn, de reden dat er zoveel islamitische scholen zijn en dergelijke, grotendeels met alle respect, komt door Marba. Want die dragen echt, die islam ook mee naar Europa, alhamdulillah. Dus wij hebben een geweldig volk, we hebben een geweldig land, we hebben een grote geschiedenis. We hebben net eigenlijk maar een stipje daarvan aangeraakt, maar het is nog groter dan dat. Dus we hebben eigenlijk alles in ons om succes te boeken. En Nederland heeft ons veel gegeven. Nederland heeft ons ook geholpen. Dus wij zijn dankbaar dat Nederland dat gedaan heeft. Maar Nederland is helaas een weg ingeslagen de laatste jaren waarin het ons ziet als lastpakken, waar het ons ziet als een soort van mensen die hier niet thuis horen of niet voldoen aan de normen. Dat is helaas de situatie in de politiek. Dat zie je ook terug in de media. En ik denk dat Nederland daarmee een strategische fout maakt. Want wat jij net zegt, Marokkanen zitten vol met talent. Marokkanen zitten vol met competenties. En elke leider van welk land dan ook op de wereld zou eigenlijk blij moeten zijn dat hij Marokkaanse mensen in zijn land heeft. Want die dragen gewoon dat allemaal met zich mee. Dus als Nederland deze koers blijft voortzetten, dan zie je inderdaad dat steeds meer mensen zoiets hebben van, jongens, Nederland, dank je wel. Jullie hebben mij onderwijs gegeven, jullie hebben mij sociale voorzieningen gegeven, daarvoor dank ik jullie. Maar jullie willen mij niet langer hier hebben. Nou, aan de andere kant van de zee ligt Marokko, het land van mijn voorouders. Een land wat in opkomst is, een land waar enorm veel mogelijkheden zijn. Een land waar ik mijn religie in vrijheid kan praktiseren. Niemand die tegen mij zegt van waarom bid je op straat of waarom loopt jouw vrouw er zo bij. Ik mag midden op straat bidden waar ik wil. Niemand die wat tegen mij zegt. Mijn kinderen die mogen zich bewegen zoals ze willen. Die mogen onderwijs krijgen zoals ze willen. Dus ik neem mijn talenten mee. Ik neem mijn vermogen als ik die heb, neem ik mee. En ik ga naar Marokko toe en ik ga daar mijn leven opbouwen. Dat is waar het op dit moment naartoe gaat als men zo doorgaat. Dus ik denk dat Nederland bij zichzelf te raden moet gaan van wat willen we eigenlijk hier? Kijk, onze opa zijn ooit naar Nederland toe gehad met beloftes van jongens, als jullie hier naartoe komen, dan hebben jullie werk en hebben jullie inkomen. Nou, dat hebben ze geaccepteerd. Vervolgens werden hun bepaalde vrijheden beloofd en toen hebben ze hun gezinnen ook gebracht naar Nederland, gezinshereniging. En nu is het zo dat deze beloftes stap voor stap worden getreden met de voeten. En het is zaak voor de Marokkaan dat hij zich verdiept in wie hij is. Want ik zeg altijd, als je naar Marokko wil gaan, moet je dat niet per se doen omdat er in Marokko een mooie baan op jou aan het wachten is. Of omdat je daar een mooi huis hebt wat op jou aan het wachten is. Je moet er naartoe gaan omdat je houdt van het land. Want iemand die niet houdt van Marokko, ja, weet je, op het moment dat hij iets van problemen heeft, op het moment dat hij zijn baan verliest of wat dan ook, dan zegt hij, heb het hier gezien en ik ga weer weg. Dus je moet echt houden van het land. Op het moment dat je houdt van het land en houdt van het volk en houdt van die tradities en van die geschiedenis. Ook al heb je soms problemen, ook al loop je ergens tegenaan, dan denk je weer terug aan waarom je er bent en wie je bent. En wat jij ook bij te dragen hebt. Want iets wat ik vaak bij onze Marba zie, en dat is mijn laatste punt, is vaak is het van wat geeft het land mij? Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld naar Marokko zou willen gaan om daar te gaan wonen, krijg ik daar gezondheidszorg? Krijg ik daar bepaalde sociale voorzieningen? Wat krijg ik allemaal van het land, weet je wel? In Amerika was het vroeger altijd het omgekeerde van, ze hadden daar een bekende uitspraak, was don't ask me what your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country, weet je wel? Dus ik denk dat dat ook een goede mindset is. En vraag jezelf af, wat heb ik het land te bieden? Want ja, er zijn zoveel dingen in Marokko die niet goed gaan, dat weten we allemaal. Ja. Maar wat kan jij eraan doen met jouw competenties en talenten om dat te veranderen in Marokko? Nou, dat kan je enkel doen op het moment dat je echt gaat houden van het land en jezelf wilt geven aan het land. En daar komt dat stukje geschiedenis bij kijken. Dat je weet waar je vandaan komt en wie je bent en wat jouw geschiedenis is. Dus mijn boodschap is, verdiep je daarin.
Ja, zeker inderdaad. En inderdaad, als je daarin verdiept, dan, weet je, dan heb je ook houvast om te zeggen van oké, hey, dit is wel heel interessant. En we hebben inderdaad een heel klein stukje meegegeven, maar er is natuurlijk een heleboel nog. En ik vind dat ook. Ik ben het daar 100% mee eens. Ik vind dat je soms ook gewoon heel serieus over het leven gaan denken. En dan denk je van, je moet uiteindelijk toch wel een bepaalde doel hebben van in het leven. Van ja, dat je een steentje wil bijdragen aan je gemeenschap. En dat zijn de mensen waar je aan verbonden voelt. En dat zijn je roots. Ik vind dat het belangrijk is dat mensen daar gewoon echt zeker wat bewuster over beginnen na te denken. En dat ze gewoon wat stappen terug moeten nemen. En toch moeten gaan kijken van mogelijkheden. Van doe het in je eigen omgeving. Begin daar als allereerst. Maar je ziet, mashallah, in onze gemeenschap zie je al dat mensen evenementen organiseren. En dat allerlei communities zijn. En het begint al. Dus er is een start. En ik denk dat we gewoon met z'n allen daar gewoon, in ieder geval nu, de dag van vandaag, dat we daar gewoon wat opener voor zijn. En dat we daar open voor moeten staan. En zeggen van ja, oké, ik ben het hiermee eens. Het is tijd dat we voor elkaar moeten gaan kiezen. En ongeacht wat je ook zei, van ja, ik heb het volle vertrouwen. Ik denk ook dat we de komende misschien 5 tot 10 tot 15 jaar, dat wij hier een land zullen hebben waar je zal. Ik denk dat het voor iedereen mogelijk gaat zijn om dan terug te komen. En dat iedereen gewoon, stel voor dat baantje wat je hebt in Nederland, kan je straks ook gewoon in Marokko hebben. En misschien verdien je zelfs veel meer. En misschien is het wel ietsjes minder, maar het leven is misschien veel goedkoper. Ik weet het niet. Maar die mogelijkheden beginnen er te komen. En ik zie echt veranderingen. En ik denk dat we daar ook gewoon. Ik vind dat het ook gewoon belangrijk is dat we daar een steentje aan moeten gaan bijdragen. En dat mensen daar echt serieus over moeten gaan nadenken. Ik heb misschien laatst zei ik ook van ja, ik vind dat zelfs de beste van de Marokkanen die in Nederland en België zitten, die moeten vertrekken.
De Fransen mogen daar blijven, eerlijk. Oh,
die Fransen ook. Maar die Fransen, ik heb een beetje. Heb je wel eens verdiept in de geschiedenis van die Fransen trouwens? Man?
Ja. Dat is ik denk dat het misschien een goede aankondiging is dat we de volgende keer het gaan hebben over de koloniale periode van Marokko.
Ja, nee, inderdaad. Ja. Dat vind ik wel echt belangrijk. Want dat is ook waardoor ik wil niemand haten. Ik wil ook nooit haat in mijn hart hebben. Dus maar. Als er een bevolking is die ik niet mag, dan is het dan staat bij mij de Frans op nummer 1. Maar ik vind dat elke Marokkaan dat eigenlijk zou moeten hebben, want er is te veel gebeurd. En ik zei zelfs laatst tegen Ali van ja, ik zei als het aan mij ligt, zelfs wie Frans heet, die mag Marokko niet binnenkomen.
Je ziet dat ze inmiddels ook in West-Afrika, ze hebben de laatste plek die ze nog hadden waar ze hadden, klopt, was Tjaad, volgens mij Tjaad was dat.
Ja, en
daar zijn ze ook eruit gekikt. Nigeria, ja. Dus ze zijn ook in West-Afrika zijn ze overal eruit gekikt.
Ja, dat was dus een mooi verhaal dat, ja. Ja, ken dus, je dat, wat daar precies is gebeurd?
Niet helemaal, nee.
Okay. Ja, dus zij hadden daar dus nog van die olieraffinij, hoe noem je dat?
Raffinaderijen.
Ja. En daar hadden ze nog wat van hun militairen waarschijnlijk nog zitten. En op een gegeven moment zijn die Malezen en dingen, die hebben gezegd van ja, hey. Ze kwamen gewoon binnenstappen van het is nu genoeg geweest, eruit. Weet je, ze hebben ze eruit gestuurd. Ze zijn allemaal eruit gegaan.
Zo doe je dat.
Ja, maar wat hebben die Fransen gedaan? Die hebben op een gegeven moment, want kijk, je weet, Mali en Tjaad en Niger, die zitten een beetje eigenlijk centraal in dingen, dus die hebben geen kust. Dus wat hadden die Fransen gedaan? Die hadden gezegd van ja, geen import en export meer naar die landen toe. Dus vanuit Senegal en Nigeria en dingen. Ja, toen heeft de koning van Marokko heeft een hele strategische zet gedaan. En daarom zei ik ook laatst van ja, als je een beetje de manier gaat bekijken van hoe de koning onderneemt. Want hij is een hele goede ondernemer. Hij is echt een hele goede ondernemer. En dat is denk ik, hij is ook, het is altijd soms ook wel heel erg geheimzinnig. Dus het is niet van ja, dat hij ook vertelt van, dit is wat ik aan het doen ben of zo. Het is altijd wel achter gesloten deuren wat er wordt gedaan. Dus, maar je kan wel hier en daar wel wat dingen mee oppikken. En wat je hebt gezien is wat hij bijvoorbeeld gedaan. Want hij heeft toen gelijk meteen gesprekken gehad met die drie landen. Dus met degene die daar aan de macht zitten. En die heeft dus ook aangeboden om te gaan werken aan de infrastructuur. En zodat ze dus dan ja, gewoon toekomstig dus de, via de, ja, de Sahara.
Ja, Marokko is heel erg aan het investeren in West-Afrika. Dat, ja. Je hebt nu al dat bijvoorbeeld Marokkaanse telecomproviders en Marokkaanse banken. Dus Bank die zitten heel erg. Marokko zit heel erg in het West-Afrika. Dus ik denk dat ze langzaam bezig zijn om die Franse rol een beetje over te nemen.
Ja, ja. Dus, ik kan je zelfs uitleggen dat ik ben zelfs van op de hoogte dat er zelfs een heleboel banksystemen. Dus niet de banksystemen. Ik heb het over digitaal verzekeringssystemen. Die zijn uitgerold in een heleboel landen in Afrika. Maar onder andere bijvoorbeeld Senegal en nog een paar andere. En dat is gewoon een Marokkaanse systeem. Hè? En Marokko gebruikt die systeem zelf nog niet eens.
Zo, wauw.
Begrijp je dat dus? Ja, dus in Marokko kan je nog niet online verzekeren.
Mm.
Maar ze hebben het systeem hebben ze al een hele lange tijd al klaarstaan.
Dus het is in Afrika is het al uitgerold?
Het is in Afrika al uitgerold, ja. Ja.
Een soort pilot waarschijnlijk.
Het wordt daar al gewoon goed gebruikt.
Oké.
Ja. Maar het is, en zo zijn er echt een heleboel dingen, echt een heleboel zaken. Dus Marokko is inderdaad heel actief bezig geweest. Ik denk dat het ook een van de beste zetten is geweest van deze koning. Is dat hij op een gegeven moment toen, was denk ik al ergens in de jaren 2002, 2003, dat hij al de beslissing had gemaakt om in plaats van, weet je waar al die, als je bijvoorbeeld kijkt, dat veel mensen bijvoorbeeld gingen investeren in Amerika of in Europa of wat dan ook. Maar hij juist de andere kant op ging en hij ging naar beneden.
Dat betaalt zich nu uit inderdaad. Als je kijkt naar de samenwerkingen, dat is ongelooflijk.
Ja, klopt. Ja, en ja. Ik denk dat het ook wel tijd is voor, ik denk dat ook het toekomstgericht, ik weet niet, kijk, ik bedoel, de komende honderden jaren zal Afrika sowieso denk ik wel ooit wel eens een superpower gaan worden. En omdat het gewoon een beetje te rijk is aan grondstoffen. En ik denk ook dat het Westen een beetje nu begint, dat de kaartenhuizen begint een beetje om te vallen, denk ik.
Ja, je ziet nu al dat Afrika is nu voornamelijk al China en Rusland hebben daar heel veel invloed. Dus je ziet dat het Westen al aan het verdwijnen is in veel van die landen.
Ja.
De Chinezen hebben in Afrika eigenlijk een enorme infrastructuur inmiddels aangelegd.
Ook in Marokko, hoor.
Marokko ook inderdaad. Laatst zag je nog, Marokko heeft ook een samenwerking gesloten met Bayraktar. Dat is die Turkse dronebouwer om drones te gaan bouwen. Niet zozeer alleen maar voor de Marokkaanse markt, maar ook voor de West-Afrikaanse markt.
Ja,
dus die Bayraktar vliegtuigen, die drones, dat die worden verkocht straks aan bijvoorbeeld landen als Senegal, Niger en dergelijke. Want je hebt natuurlijk in de Sahel, dat gebied heet de Sahel, daar heb je enorm veel veiligheidsproblemen. Het is gewoon één grote woestijn met ook verschillende bendes en smokkelaars en ook allerlei groeperingen die daar vechten voor de macht. En dat kan je niet bestrijken met soldaten. Dus je hebt gewoon onbemande vliegtuigen nodig om dat gebied te stabiliseren.
Mm.
Dus ze hebben nu een strategische deal met Seljuk Bayraktar om die drones in Marokko te fabriceren en vervolgens dat uit te gaan rollen in West-Afrika.
Ja.
Dus er zijn veel dingen gaande op dit moment.
Ja, daarom zeg ik ook van ja, weet je, vooral voor de Marokkanen die in Nederland en België zitten, weet je, hou het goed bij, weet je, volg het goed. En heb een beetje meer hoop, begrijp je? En klaag ook niet te veel over dingen die niet goed gaan, want in Nederland zijn er ook een heleboel dingen die niet goed gaan. Dus weet je, het is maar wat voor jou normaal is voor een Marokkaan hier niet normaal, begrijp je? Dus zo kunnen we een heleboel dingen opnoemen. Maar ik denk dat het gewoon, weet je, ik zal deze bericht aan elke Marokkaan doorgeven. En ik zal het blijven verdedigen. Dit is denk ik hoe ik mijn steentje wil bijdragen in de toekomst. Is dat wij gewoon nu echt als Marokkanen gewoon trots moeten zijn op onze identiteit. Dat we gewoon wat meer nationalistisch moeten gaan beginnen te worden. En dat we daar gewoon naar buiten moeten komen. En dat je niet meer zegt van ja. Ja, ik ben een Nederlandse Marokkaan of zo. Wat een Nederlandse Marokkaan? Ja, maar, ik ben gewoon Marokkaan, klaar, ophouden.
Dat creëert ook identiteit. Dat vertel ik vaak aan ouders. Je bent een Nederlandse Marokkaan. En dan gaat dat kind, die gaat dan naar buiten en krijgt overal te horen, je bent een Marokkaan. Dus op een gegeven moment heb je dat kind die ook helemaal duizelig wordt van, wat ben ik eigenlijk, weet je wel?
Ja.
Je bent gewoon een Marokkaan en draag dat gewoon met trots uit. En je hebt inderdaad roots in Nederland. Je bent hier misschien geboren, je hebt hier veel dingen, vrienden, familie, noem het allemaal maar op. Maar je bent uiteindelijk een Marokkaan.
Ja.
Dus dat moet je ook gewoon meegeven. Stoppen ook met dat steeds met dat. Ik ben een. Of ik ben een Marokkaan met een migratieachtergrond. Er worden allerlei, weet je wel, van die termen om dat Marokkaan maar zoveel mogelijk in een achtergrond te duwen.
Ja.
Je bent gewoon een Marokkaan en wees er trots op. We hebben vandaag verteld waarom je ook trots zou moeten zijn Marokkaan te zijn. Want ik, goeie Jemmer, wat ik altijd merk, en dat vertel ik ook vaak in Nederland aan de Marokkanen hier, is ik reis heel veel. Dus ik kom in heel veel ook Arabische landen en ook buiten in Azië en zo. En op het moment dat ik daar vertel dat ik Marokkaan ben, in die landen, dan word ik echt met respect behandeld. Als ik bijvoorbeeld in Jordanië ben en ik zeg Ana Maghribi of Maghrabi, doen ze altijd zo, weet je wel, van Ala Rasi, weet je, Marokkanen. Dus overal op de wereld, op het moment dat je zegt ik ben Marokkaan, dan wordt er echt met respect naar je gekeken, want ze
Ja,
weten wat een
ik heb dat
Marokkaan
ook
is.
hoor. Ja,
Ja.
ja, ja. Ja,
En dan
ik heb
kom
het
je
ook
terug in
vaak gehad.
Nederland en dan
Ja.
dus die kom je terug in Nederland en zeg ja, ik ben Nederlander. Snap je? Ik van ja, dat.
Ja, nee, maar ik heb dat ook vooral veel in, weet je, als je in het Midden-Oosten bent of waar dan ook. Ik denk dat velen dat nu ook wel een beetje beginnen te beseffen hoor. Ik denk dat Marokkanen hebben inderdaad wel vrij in dingen echt een hele. Ik heb me nog nooit zo gastvrij gevoeld toen ik bijvoorbeeld een keer reisde. Dat was in 2000. Even kijken hoor, in 2017 was ik in Libanon.
Wow.
Ja, dat was echt een mooie ervaring. Zo, ik heb nog nooit. Dat was echt een van mijn beste vakanties. Dat was vanaf de douane. Marokkaan, weet je, helemaal happy. Ik denk, oké, man, dit ben ik niet gewend, weet je. En dan ook de mensen die op een gegeven moment, ik had zelfs, ik leerde vanuit de airport leerde ik iemand kennen. Ja, die heeft mij, die, dat was gewoon mijn gids. Ik was daar 3 dagen, maar die heeft me meegenomen in de bergen naar zijn ouders toe. En die wilde niet dat ik iets betaalde. Ik wist niet waar dat vandaan kwam, weet je. Maar Marokkanen hebben in die plek, hebben in vele plekken hebben inderdaad wel hoe heet het, een hele goede reputatie. En dat zie je nu ook alleen maar sterker en sterker worden. Mensen beginnen, wij zijn heel, heel goed in, ja, we hebben, zoals we in het begin al zeiden, van we hebben talent op een heleboel gebieden. En vaak onderschatten we dat ook wel, dat stukje. Weet je, kijk, als je alleen maar kijkt, ja, in de sport is het natuurlijk heel makkelijk te zien. We zijn met de voetbalelftal zijn we heel erg ver gekomen, maar dat is ook op andere sportgebieden. Dat is ook met het kickboksen of wat. Kijk, volgens mij zelfs in Nederland heb je, als je naar die Glory kijkt, volgens mij 70 of 70
Ja.
of 60% van al de deelnemers daar van al de kickboksers zijn Marokkaan. Dus als de Marokkanen wegvallen, is er geen Glory.
Ja,
Kunnen
klopt.
ze beter opbouwen? Blijft dan Enrico Verhoeven daarover, weet je? Dus dan schiet het ook niet op. En zo is dat, ja, zo is dat ook in de zakenwereld en zo is dat op een heleboel gebieden, weet je? Dus ik denk dat we gewoon, ik denk dat we gewoon daar, dat we gewoon vandaag wat bewuster moeten beginnen te worden van, weet je, ik ga hier wat dieper over nadenken en laat ik even een beetje anders kijken vandaag de dag naar mezelf, weet je? En dat stukje Nederlands of Belgisch of wat dan ook even opzij zet. Ik ben gewoon een Marokkaan. Al heb je een Nederlands paspoort en er staat een Nederlands op. Niet opletten, is niks bijzonders, weet je. En die paspoort die heb ik, zei. Ik had laatst als ik een gesprek ook hierover met Ali. Ik zeg tegen hem: die Nederlands paspoort is een cadeau van mijn vader, die 42 jaar daar in een fabriek heeft gewerkt, man. Ik zeg ja, dat is op zijn minst wat we van hun terug kunnen krijgen. Want ik zeg: want ik heb daar, ik herinner me geen goede herinneringen van hoe ik daar heb geleefd in Nederland. Maar we zijn ze dankbaar, ook
Absoluut, ja. Het
voor de,
behoort
ja.
ook tot onze religie dat we dankbaar zijn voor
Ja.
hetgeen wat de mensen ons geven. En Nederland, met alle respect en eerlijkheid, ze hebben ons veel gegeven. En ze geven ons nog steeds heel veel, ondanks wat de politiek natuurlijk,
Ja.
welke kant het op gaat. Maar daar zijn we dankbaar voor. We ontkennen niet de gunsten van Nederland. Dat ontkent niemand. We hebben het gewoon puur over onze eigen roots. Wij zijn Marokkanen. En vanuit trots, wij zeggen dat ook gewoon trots. Wil Nederlands ons in Nederland hebben en zien ze ons als volwaardige burgers? Nou, dan zijn we bereid om onze steentje bij te dragen. En is dat niet het geval en willen ze ons het liefst weg hebben, dan, ja, dan is het prima. Dan geven we elkaar een hand en dan gaan we terug naar onze landen. En prima. Marokko is niet meer het Marokko van 1910. Het is nu 2025. De wereld is veranderd. En wij vertrouwen op Allah. Al komen we ergens in een woestijn terecht of ergens in een bergdorpje. Zoals Malik Faisal ooit zei tijdens de oliecrisis. In de jaren 70, toen ze hem bedreigden van ja, maar als jij dit en dat doet, als je de olie niet gaat verkopen aan het Westen, dan dit en dit en dit. En hij zei, beste mensen, luister. Hij zegt van, ik kan gewoon zonder die olie, ik kan gewoon leven op dadels en kamelenmelk en that's it, want dat is hoe wij altijd hebben geleefd. Hij zegt, jullie kunnen niet op die manier leven, wij wel. Dus wij ook, dan gaan we terug naar onze roots, we gaan terug naar onze bergen, we gaan zitoen eten en alhamdulillah, weet je wel. Prima.
Ik ben die boek van Ibn Khaldun aan het lezen, Muqaddimah.
Muqaddimah, ja.
Ja, die heeft het daar ook in het begin, helemaal een van de eerste hoofdstukken, heeft hij het ook over de Arabieren inderdaad, dat ze wel inderdaad heel aardig wat aankunnen, omdat ze, ja, ze
ja.
hebben altijd in moeilijke omstandigheden geleefd.
Ja.
Ja, zeker, maar dat is denk ik wel sowieso die mentaliteit die je moet hebben. Je moet inderdaad, kijk, zolang je eet en drinkt, dan maakt de rest allemaal niet heel erg veel uit. En ik denk dat we daar een beetje meer ook gewoon bewuster over moeten gaan nadenken. Van ja, dat is voldoende, begrijp je? Als je eet en drinkt, je hebt een plek, je hebt een slaapplek waar je kan slapen, je hebt een dak boven je hoofd. Is dat even voldoende? De rest is dat... Weet je, dat westerse mentaliteit van ja, weet je, dat alles zo materialistisch is en ding. Dat is, weet je, dat is leuk, aardig, even in het begin, maar daarna heeft het totaal geen waarde, weet je. En ik denk dat mensen daar ook gewoon wat meer wakkerder van moeten beginnen te worden. Maar het belangrijkste is dat ik denk dat elke Marokkaan wel 100% begrijpt waar we het over hebben. En elke Marokkaan die ik zelf ook spreek, die begrijpt dit ook heel erg goed. En mensen zijn hier wel ook echt bewuster van. En ik denk dat dat al echt al een heel goed teken is. En ik denk dat we gezamenlijk straks, inshallah, ik hoop het echt dat we straks als land, maar ook gewoon als nationaliteit, dat we ervoor kunnen zorgen dat we het zowel ook gewoon voor elke Marokkaan, of in ieder geval de overgrootste gedeelte, degene die het naast de zin heeft in Europa of waar dan ook, en die moet daar ook zeker blijven. Maar ik denk ook dat er een heleboel zijn die denken van ja, het zou wel leuk zijn om weer terug te gaan. Daarbij de verbintenis die ik heb met mijn cultuur, met mijn mensen. De selmaikum die ik hoor van les 6. En de selmaikum die ik hoor als ik in een café zit. En weet je, dat zijn de mooie dingen. De zon die op je schijnt. En, weet je, dus ik hoop inshallah dat we daar in de toekomst met z'n allen dat we het kunnen bereiken. Maar het begint te komen. Het gaat
inshallah, starten. Zeker. Zeker.
Brahim, ik wil je bedanken. Het was een leuk gesprek. Olal Adim, ik kan, zoals ik al zei, wel echt uren met je doorgaan. Maar ik denk dat het voldoende is voor vandaag. En dat we in ieder geval de volgende keer gaan we het over de Fransen hebben. Want dat is, dat is denk ik ook een stukje geschiedenis dat belangrijk is om te weten. En ik bedank je nogmaals. En ik waardeer het enorm. Dat je,
dat was een eer.
Ja. En... ja, wat ik denk misschien nog een leuke laatste advies vanuit jouw kant naar de Marokkanen die in Nederland zitten. Of niet Marokkanen per se. We zitten hier een beetje ook. Als we het alleen maar over Marokkanen hebben, heb je soms ook wel het gevoel dat je denkt dat je een beetje racistisch aan het doen bent, hè? Of niet?
Ja.
Maar dat is niet wat we bedoelen, absoluut niet.
Ja. Nee, absoluut niet. Wij Marokkanen zijn sowieso wereldburgers en iedereen is welkom. Dus wat dat betreft, alhamdulillah. Zeker. Ja. Nee, maar het belangrijkste is, het advies is Iqra. Iqra. Het eerste wat werd geopenbaard aan de profeet, alayhissalam, was Iqra, lees. En begin te lezen. Mensen moeten beginnen met het opdoen van kennis. Begin je in te lezen in jouw geschiedenis. Wie je bent, waar je vandaan komt. En dat begint allemaal gewoon met bewustzijn. Wat wij hier eigenlijk ook aan het doen zijn, is mensen bewust maken van het feit dat ze niet ergens uit een boom zijn gevallen, maar dat ze wortels hebben die eeuwen teruggaan, waar ze trots op mogen zijn. En dat kun je enkel ontdekken door twee dingen. Dat is denk ik ook het laatste advies. Dat is wat Ibn Battuta ook zei, waar we mee begonnen, namelijk een oog wat bereid is om te leren en te observeren. En een voet wat is bereid te reizen. En reis de wereld rond en ontdek je land ook. En als je naar Marokko gaat, zeg ik altijd tegen de mensen, ga niet alleen enkel zitten in de resorts en de stranden en de boulevards, maar ga het land in. Ga de atlas in. Ga de dorpen in. In Rif bijvoorbeeld heb je een plekje, dat is Anouel. Hij ligt bij Temsemen in de buurt. En dat is ongeveer een half uur vanaf El Hoceima rijden, zoiets ongeveer. En dat is een plek waar enorm veel geschiedenis is. Dat is een plek waar onze voorouders hebben gevochten tegen de Spanjaarden en de Fransen. En daar uiteindelijk een grote overwinning hebben geboekt. Maar je komt daar nooit iemand tegen. Het is helemaal uitgestorven. En je ziet wat schapen hier en daar rondlopen en that's it. Dat soort plekken bezoek ze. En leer en leer. Iqra, dat is mijn advies.
Barakallah, ik Abraham.
Barakallah.
Nou, beste kijkers, ik hoop dat jullie hebben genoten, maar ik denk het vrijwel zeker. En ja, vergeet de video niet te liken, delen met iedereen. En vergeet ook zeker niet te abonneren. En tot de volgende keer, inshallah. En Ibrahim, nogmaals, bedankt, broeder.
Dank u wel.
Wordt zeer gewaardeerd. En assalamu alaikum.